Thank you. Thank you. Dames en heren, het is 19:30 geweest en wij gaan beginnen met de commissievergadering samenleving van 12 juni. Ik zag iemand zwaaien, maar nee, toch niet. Zoals gewoonlijk beginnen we met de vaststelling van de agenda. Is er iemand die iets op te merken heeft over deze agenda, dan is dat vastgesteld bij deze. Presentatie hebben we niet, spreekrecht wel. En er hebben zich, er was iemand die wilde aanleggen, er hebben zich twee insprekers aangemeld. Als eerste mevrouw De Weert en als tweede mevrouw Van Kampen. Mevrouw van De Weert, die vraag ik om naar voren te komen. De Weert, ja, had ik goed. Ga ik gaan.
Voorzitter, leden van de commissie, leden van het college, dames en heren. Eindelijk geeft u ons het recht om in te spreken over de WMO, maar dat had al veel eerder moeten gebeuren. Eind 2011 heb ik via de computer een reactie op het beleidsplan gegeven, omdat er geen mogelijkheid is gegeven voor een inspraaktermijn. En na geruime tijd heb ik per mail een nietszeggende reactie van een ambtenaar gehad. Ik vraag mij af of u werkelijk wel inspraak wilt. In verband met de mij toegestane tijd kan ik niet op alles ingaan. U hebt het contact met het CIS beëindigd en u doet de indicering en de herindicering nu zelf. Graag wil ik u een paar voorbeelden geven zodat u weet hoe het er nu in de praktijk aan toe gaat en een beeld krijgt dat er vaak een groot verschil zit tussen uw theorie en de praktijk. Een paar voorbeelden. 1. Een mevrouw met lichamelijke beperkingen en bekend met borderline, niet in staat om zelf de boel in orde te houden en wonend in een eengezinswoning met 3 uur hulp in de week, krijgt een telefoontje waar ze niet veel van begrijpt en ontvangt daarna de beschikking dat ze nog 1,5 uur hulp in de week krijgt. Noemt u dat indiceren? 2. Een bejaarde mevrouw, licht dementerend, krijgt ook een telefoontje waar ze niets van begrijpt. Mevrouw weet nog dat ze gebeld is, maar niet meer wat er is gezegd. Ook deze mevrouw krijgt minder uren. Noemt u dit indiceren en is dit het door u geroemde maatwerk? 3. Een mevrouw krijgt een mannelijke indiceerder op bezoek. De man gaat zitten en begint direct met de mededeling dat mevrouw nu 6 uur hulp krijgt, maar dan in verband met de bezuinigingen mevrouw nog 3 uur hulp zal krijgen. Hij zegt dat hij weet dat de badkamer niet in een paar minuten kan worden schoongemaakt, maar die minuten staan er nu eenmaal voor. En dat noemt u indiceren? Ik heb bezoek van een indiceerder gehad. En als ik de beschikking lees, kan ik alleen maar concluderen dat er niet goed is geluisterd en de zaak onvolledig is weergegeven. Zijn dit de voorbeelden van de kwaliteit van het keukentafelgesprek? Alle 3 bovengenoemde mensen hebben de signaleringsfunctie hard nodig. En die functie schaft de gemeente af en deze functie is in de schoonmaak-CAO niet gewaarborgd. Dit is werkelijk nordon. Daarbij komt nog dat het heel moeilijk is om met sommige mensen om te gaan. De gemeente vertelt de mensen niet dat ze recht hebben op een schoon huis en ook vertelt de gemeente niet dat ze op maatwerk zouden moeten mogen rekenen. Zo kan ik ook bezuinigen. De huishoudelijke verzorging, zoals in de wet is verwoord, is toch iets heel anders dan enkel schoonmaak. Ik daag de collegeleden, raadsleden en indiceerders uit om bij ons thuis het werk in de door u gestelde tijd te verrichten, maar dan wel schoon. Bij het CIS heeft men kennis en ervaring met indiceren. Men weet wat een handicap, chronische ziekte, Alzheimer en psychische problemen inhouden en welke beperkingen, mogelijkheden en onmogelijkheden deze hulpvragers hebben. Welke opleiding en ervaring hebben de indiceerders van de gemeente? Als ik zie hoe men te werk gaat, heeft men van deze zaken geen kaas gegeten. Ook weten uw medewerkers niet dat de staatssecretaris de minutenregistratie heeft verboden en werkt men nog steeds met deze registratie. In januari bent u al teruggefloten betreffende uw inkomenspolitiek en ook nu weer negeert u de wet en regelgeving uit Den Haag. Om dezelfde kwaliteit te kunnen leveren als nu het geval is en met de eisen die u stelt, zal al snel blijken dat u zich hebt misrekend. Het is onmogelijk om schoonmakers dezelfde kwaliteit voor veel minder geld te laten uitvoeren. En veel van uw eisen staan niet in de schoonmaak-CAO. De thuiszorg kan voor het uurloon dat u nu als schoonmaakhulp wenst het werk niet uitvoeren. Dat betekent mensen in de WW en vervolgens in de WWB. Dan moeten er uitkeringen en schoonmaakhulp betaald worden. Het geld komt weliswaar uit andere potjes, maar je kunt dit onmogelijk kostenverlagend noemen, want het is gewoon kostenverhogend. Vervolgens wilt u zeker deze mensen hetzelfde werk laten doen met behoud van uitkering, want dan bent u inderdaad kostenverlagend bezig. Ook heb ik uit de stukken begrepen dat u medewerkers van de EMCO voor schoonmaakhulp wilt inzetten. Voldoen de WSW'ers wel aan de door u gestelde eisen? Niets ten nadele van deze mensen, maar ze werken bij de EMCO in een beschermde, of zoals de verantwoordelijk wethouder het verwoordde, beter en veiliger omgeving en hebben begeleiding nodig. Komen deze mensen dan met een werkbegeleider bij ons thuis? Of moeten wij gaan begeleiden of, als dat niet kan, iemand laten begeleiden? In dat geval hebben we recht op begeleidersuurloon. Wat als de werkzaamheden die de thuiszorg in een uur verricht en de medewerker van de EMCO daar 3 uur voor nodig heeft? Krijgen we bij een indicatie van 3 uur dan 9 uur een medewerker van de EMCO over de vloer? Als ik al dagen verga van de pijn en ik kan geen kant op, kan ik wel eens onredelijk zijn. Mijn hulp kan daar uitstekend mee omgaan, want als ze binnenkomt, ziet ze al hoe laat het is. Mijn schoonmaakhulp, of de schoonmaakhulp van u loopt waarschijnlijk gillend weg of gaat tegen me in, waardoor er problemen zullen ontstaan. Ik heb niet alleen een schoon huis nodig, maar ook iemand met begrip voor mijn lichamelijke problemen die aanvoelt hoe met de zaken om te gaan. Als je lichaam niet meewerkt en je soms zwaar beperkt bent, zijn er momenten dat je die beperkingen niet accepteren kunt. Als je dan ook nog de hele tijd achter iemand aan moet lopen, wekt dat grote irritatie op. Niemand is blij met het feit afhankelijk van hulp te zijn. Iedereen probeert het zo lang mogelijk zelf vol te houden. En het is uitermate zuur te moeten erkennen dat je hulp nodig hebt. En dan te worden behandeld alsof je niet zelfredzaam bent, terwijl je zolang dat maar mogelijk is geweest, zelfredzaam was. Dat geeft een hele beroerde smaak. En dat je problemen worden weggewapperd onder het motto dat je maar zelfredzaam moet worden, maakt mij verschrikkelijk boos. En dat terwijl ik ook nog zoveel mogelijk zelf organiseer, en ik niet alleen, ik ken nog vele andere hulpvragers. Tot slot, in januari wilt u van de huishoudelijke hulp een algemene voorziening maken, maar de WMO behoort maatwerk te zijn. En de wet schoonmaak is anders dan wat er in de wet nu staat, en dat gaat dan over verzorging. Dan hebben we over een totaal ander verhaal. En met 2,5 uur in de week krijgen wij geen schoon huis. Ook heb ik al horen verluiden dat de hulp naar 1,5 uur per week zou gaan. Maar dat heb ik niet in de stukken gevonden. Als u doorgaat op deze manier, dan zal iedereen die afhankelijk is van hulp straks vervuilen in huis. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Weert. Even één puntje van orde. Er mag niet geapplaudisseerd of anderszins geroepen worden vanaf de tribune. U bent de gast hier. Wij houden aan de huisregels. Mevrouw de Weert, misschien zijn er nog mensen die iets willen vragen aan u. Is er nog iemand? Niemand, dan was het duidelijk. Dan vraag ik mevrouw Van Kampen. U heeft ook 5 minuten. Ga je gang.
Geachte aanwezigen. Ik spreek hier namens Advocabo FNV en CNV Publieke Zaak. Namens de belangen voor de werknemers die het hier betreft, huishoudelijke verzorging en werknemers in de thuiszorg. Al eerder waren wij hier eind maart en ik begrijp nu dat we het rekengetal 17 euro aan de orde hebben gehad destijds, maar we hebben het nu over een bodemprijs van 15,85 euro. Uw voorstel onderbouwt, of het voorstel onderbouwt, een prijsstelling van 15,85 door PGB-tarieven en loondiensttarieven tezamen als vertrekpunt te kiezen. Dat levert onjuiste en onzuivere uitkomsten van de uurtarieven op wat mij betreft. Zo neemt u als voorbeeld het tarief van de gemeente Gulpen van 15,07 euro. Maar dat is toch echt een PGB-tarief. In Gulpen hanteert men de HH1, een HH1-tarief van ruim 23 euro. Dus er is toch wat verwarring in het tarief. En volgens mij stelt de wet maatschappelijke ondersteuning ook dat de klant iets heeft te kiezen. Een PGB of een Natura. En volgens mij is hier sprake van één tarief. Dus waar ligt de keuze? PricewaterhouseCoopers heeft in opdracht voor VWS in 2009 een onderzoek gedaan naar de kostprijsberekening voor huishoudelijke ondersteuning. Zij kwamen destijds op een bedrag van 23 euro, terwijl de tarieven toen nog minimaal tussen de 19 en 20 euro lagen. Ook Actis, de werkgeverskoepel van de thuiszorg, heeft zich hierbij aan kunnen sluiten En ook Avocabo heeft die berekening kort geleden nog een keer gemaakt en komt met alle verhogingen in de vakantietoeslagen en de cao-perikelen uit op een bedrag van €24,50. U mag het van me hebben als u wilt, die berekening. Belangrijk is te noemen dat de bodem voor de berekening vakantietoeslag is verhoogd en ook de inkomens, de lage inkomens, wat meer pensioen wordt opgebouwd. U kiest in uw voorstel ervoor een aantal voorbeelden te noemen en die benoem ik dan ook maar even. Karin Dreggeland hanteert het tarief van de Alfa-hulp. Het gaat hier waarschijnlijk om een bemiddelingsbureau en dat is niet meer dan de klant en de hulpvragen bij elkaar te brengen. En volgens mij is er toch echt wat meer nodig om goede huishoudelijke zorg te kunnen verlenen dan te koppelen aan elkaar. Ik zoek huishoudelijke punt, ik zoek huishoudelijkehulp.nl. Daar gingen mijn nekharen wat van overeind, kan ik u zeggen. En ik dacht, ik ga bellen. En ik doe mij voor als een oriënterende sollicitant die mogelijk wel bij hun zou willen werken. Een van de vragen die ik stelde was van, goh, welke cao hanteren jullie? Cao. Nee, dat kenden ze niet. Ze kenden een regeling diensten aan huis. Een soort heel smal arbeidsvoorwaardenpakketje. En in Gulpen, wat u als voorbeeld noemt, zei ik net al, dat is het PGB-tarief. Deze verordening vloeit voort uit de wetmaatschappelijke ondersteuning artikel 21, die tot doel heeft dat gemeenten zich niet uitsluitend mogen richten op de prijs van de zorg, maar ook gericht is op kwaliteit. Dat zien we in het voorstel niet terug. In het kwaliteitsdocument verantwoorde hulp bij het huishouden lezen we onder het kopje gemeentelijk kwaliteitsbeleid dat in plannen in ieder geval beschreven wordt op welke manier de gemeente de kwaliteit van zorg gaat borgen. Ik heb het niet kunnen ontdekken. En dat daarmee op termijn ook de kwaliteit niet overeind blijft als dat bedrag er komt, dat lijkt me logisch en voor de hand liggend. Dus het lijkt nu goedkoper en op de langere termijn zal het duurder gaan aflopen. Wij zien ook dat huishoudelijke verzorging de eerste schakel is in een reeks van zwaardere zorgvraag. En die kosten nou eenmaal meer. Dus als er geen preventie ingestopt wordt, dan bent u eerder toe aan die duurdere vraag. En dus jammer zien wij echt als een gemiste kans. Bij de kwaliteitseisen aan de werknemers gesteld in de bijlagen zien we dat daar zien we dat de aanbieders moeten voldoen aan de in hun branche geldende cao. Maar beste mensen, geen enkele cao kan voor deze bodemprijs 15,85 nog worden gehaald. Geen enkele cao. Ook niet de schoonmaak cao, want die ligt ongeveer gelijk aan de cao verzorgingshuizen en thuiszorg. Het is ook een misverstand volgens mij of een onwetendheid van de gemeente Emmen om te denken dat wanneer het werk wordt gegund aan een schoonmaakbedrijf dat deze cao dan zomaar van toepassing is. Maar dat is helemaal niet aan de orde, want in elke cao staat een werkingssfeer en die bepaalt uiteindelijk welke cao van toepassing is. Dus ik zou zeggen, kijk nog eens in die boekjes. Verder vraag ik me af of de gemeente zich wel realiseert wat een eventueel besluit op de basistarieven zoals nu is voorgesteld gaat betekenen voor de werknemers die nu het werk doen via reguliere zorgorganisaties. Zij zullen, wanneer hun werkgever niet meer mee zal doen aan deze trouwens terechte aanbestedingsronde, zou ik bijna zeggen, die gaan op straat gestuurd worden. De werkgever zal collectief ontslag aanvragen voor op dit moment meer dan 400 medewerkers die dit werk in de gemeente Emmen doen. En let wel, het zijn niet alleen maar werknemers, het zijn ook burgers van Emmen. Die stuurt u de straat op. En als zij zeg maar toch ervoor zouden kiezen om bij de nieuwe aanbieder een vrijwillige sollicitatie te doen, want zo werkt het dan. Er is namelijk geen verplichting van de een naar de ander. Dan zien wij overal in het land dat er een inkomensachteruitgang is van 20-30% op het salaris. Hoe zou u het vinden om 30% van uw salaris te moeten inleveren? Wij vinden dat slechte plannen. En vervolgens zal een deel van het personeelsbestand gewoon bij u in de gemeente Emmen aan een ander loket terechtkomen. De vorige spreker zei het ook al. Het lijkt ons dan ook een maatschappelijke plicht om nog in het stuk op te nemen dat er een verplichting aangaande de overgang is van de een naar de andere aanbieder. Die verplichting heeft de gemeente niet vanuit de wetgever. Maar het is wel een bijna fatsoensnorm om het zo te doen, lijkt me. U bent, voor zover ik het weet, de eerste gemeente in de drie noordelijke provincies die een basistarief gaat vaststellen. Bijna een compliment daarvoor, zou ik zeggen, waar het bedrag niet zo laag moet zijn. En ik weet ook, en niet alleen maar hier in de buurt, maar ook in de andere provincies, dat er naar u gekeken wordt. En wat u hier bepaalt, is ook leidend voor de besluiten in andere gemeentes. Dus ik zou willen dat u zich goed realiseert met welk besluit dit als een sneeuwbaleffect over andere provincies en andere gemeentes gaat uitrollen. En wat u met het oog op de vergrijzing en de ontgroening gaat doen met deze sector, die toch al steeds onaantrekkelijker wordt, waarvan je niet kan leven, waarvan je geen economisch bestaan kan hebben. En dan denk ik, denk heel goed na krap je nog eens achter het oor, lees die cao-boekjes na, kijk eens wat die mensen voor belangrijk werk doen en dan zou ik zeggen, bezint eer het begint. Dank u wel voor de aandacht.
Mevrouw van Kampen, bedankt. Is er iemand die iets wil vragen, opmerken? Meneer Schoop. Ja, mevrouw van Kampen, zou u nog even terug kunnen komen?
Ik wou mevrouw van Kampen bedanken voor de informatie die ze ons per mail gestuurd heeft op 7 juni. En uw verhaal is wat onze fractie klip en klaar. En er zit geen woord Frans bij. Dank u wel.
Dank u.
Ik kijk verwachtingsvol rond, maar dat is het geweest. Dan is dit de inspreekronde geweest. C-stukken zijn er niet. Gaan we naar het B-stuk. En dan kijk ik opzij naar wethouder Jumenet voor de toelichting. Het gaat hier natuurlijk om het punt kwaliteitseisen en basistarief schoonmaakonderscheiding.
De rondvraag bent u vergeten, voorzitter.
Ik hoor iemand er. Ah, daar. Ja, rondvraag, hè? Ja. U let goed op. Mooi. Niemand voor de rondvraag? Oh, toch. Goed. Even kijken. Mevrouw Lauwers. Wie zag ik nog meer? Meneer Gert. Ik doe mijn pen het niet meer. Oh, dat valt mee. Mevrouw Lauwers, gaat gaan.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over de brief die de mensen hebben ontvangen die gebruik hebben gemaakt van diensten van welzorg. Er is op 2 juni een brief binnengekomen dat Schreurder de zorg over gaat nemen. En daar heb ik een aantal vragen over gekregen van mensen. En een van die vragen is bijvoorbeeld van, er zit een heel prachtig pasje bij de brief. En in dat pasje staan een aantal dingen, maar er staat bijvoorbeeld ook bij van, u krijgt 10% korting op de reparatie. Nou, vervolgens iedereen in paniek, want de reparaties werden toch altijd al vergoed door de gemeente als er iets aan de hand was. Nou ja, dat is een vraag. Andere vraag, u mag wel rijden met uw voertuig, maar u mag er niet de openbare weg mee op. Dan heb ik het over de scootmobiels en de elektrische rolstoelen. Want de verzekering is wel geregeld, maar u moet nog wel even wachten totdat u het kentekenplaatje krijgt. Nou, zo zijn er een aantal onduidelijkheden die toch wel heel erg ons bereikt hebben. Ook waren er toch wel wat zure reacties dat er dan een brief komt op 2 juni, dat het op 1 juni het is ingegaan. En dat iedereen zegt van ja, maar dat kan iedereen wel zeggen. Krijg ik daar ook nog berichtgeving over van de gemeente zelf? Dus dat is eigenlijk even de vragen die ik daar over heb. Dus het zit hem eigenlijk in de informatievoorziening hoe dat nu gaat. Dank u wel.
Waar hadden jullie het?
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad bekend dat op heel korte termijn inderdaad een brief is gestuurd door het bedrijf Schreuder, die inderdaad in de plaats van het bedrijf Welzorg nu zorg draagt voor de voorzieningen, zal ik maar zeggen. En dat is heel breed. Ik zal niet allerlei bijzonderheden daarover melden, maar dat is heel breed. Inderdaad heeft ons ook bereikt dat daar even toch wat onduidelijkheid over was. U noemt een aantal voorbeelden. Er zitten mensen van de afdeling hier ook aanwezig. Het is denk ik goed om, mochten er nog meer zaken zijn, kijk maar even naar de hele commissie, andere commissieleden, dan graag ook ze maar even melden. Ik ben niet op hoogte van precies de inhoud van de brief van Schreuder, maar het spreekt natuurlijk voor zich dat het duidelijke informatie moet zijn, dat mensen zeker niet in verwarring moeten zijn omtrent een brief en de inhoud daarvan. Dus ik zeg u toe dat we daar in ieder geval op een zorgvuldige manier mee moeten omgaan. En wat daar dan voor nodig is om mensen duidelijker te maken, ja, dat is even de vraag, maar het heeft wat mij betreft de aandacht, voorzitter.
Ja. Meneer Gert.
Ja, dank u, voorzitter. Zoals bekend is de Raad van Bestuur van Leveste Middenveld, of voorheen Leveste, onder druk van zorgverzekeraars bezig te onderzoeken hoe het verder moet met de ziekenhuizen in Hogeveen, Emmen en misschien ook naar Stadsnaal. Er is al geadviseerd dat de polykliniek en dagbehandeling in Emmen en Hoogeveen zal blijven, maar dat een nieuwe specialistisch centrum, of een zogenaamde interventieziekenhuis, op een nieuwe plek moet komen. Deze keuze zal voor september door de Raad van Bestuur gemaakt worden. De gemeenteraad is al een tijd geleden door Levestig geïnformeerd. De CDA-fractie heeft aangegeven dat ze zich graag sterk wil maken voor een volwaardig ziekenhuis in Emmen. Zowel voor de burger die naar het ziekenhuis moet, als voor de werkgelegenheid. Van beide kanten vernemen we dat men zich zorgen maakt over die ontwikkelingen. Om dat ook onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen, is komende maandag een Tweede Kamerlid hier in Emmen uitgenodigd om erover te praten. Wat mij betreft zijn ook niet-CDA-leden van harte welkom. In hoeverre is er een keuze gemaakt door de Raad van Bestuur, weten we nog niet. Toch lijkt het ons belangrijk dat vanuit de gemeente op termijn een signaal uitgaat dat we in Emmen, dat we graag in Emmen een voormalig ziekenhuis willen houden. Daarom onze vraag aan het college en ook aan andere partijen. Hoe kunnen we samen optrekken in actie en in actie komen voor een volwaardig ziekenhuis in Emmen? Ons idee is dat om dat gezamenlijk te doen met alle raadspartijen, dus raadsbreed in de vorm van een handtekenactie, zowel digitaal als fysiek, gelijk we ons ook sterk hebben gemaakt voor het bouwen van de Belastingdienst in Emmen. We horen graag van het college en van andere partijen hoe die daar tegenaan kijken.
Dank u wel. Dan beginnen we bij het college. Mevrouw Thales.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de heer Geert eens dat de insteek van het college en van de raad moet zijn en ook is dat we in Emmen een zo volwaardig mogelijk zorgaanbod hebben. Er zijn een aantal scenario's onderzocht waar één scenario nu verder onderzocht gaat worden. Dus wat dat betreft zijn we nog niet aan het eindpunt. U zegt ook zelf dat in september daar verdere besluiten over genomen worden. Ook het wel of niet meedoen van Rafaya is nog niet zeker, want dat zou nog weer een ander plaatje opleveren. Heb gelezen dat CDA Tweede Kamerlid maandagavond bij uw partij discussie komt houden. Vrijdagmiddag komt een Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid ons meenemen in landelijke processen, maar ook kijken van wat er mogelijk is. Wat het college betreft zijn we op dit moment bezig een inventarisatie te maken van wat is er nou precies in de rapportage meegedeeld. Hè. We hebben een samenvatting en een brief ontvangen, maar daar wordt niet bijvoorbeeld over een locatie gesproken. Dus we gaan het integrale rapport bekijken en vervolgens zien welke partijen er op enig moment in de besluitvormingsproces een rol spelen om te zien waar we terecht moeten en kunnen om te zien wat we kunnen doen om nogmaals zo volwaardig mogelijk zorgaanbod in Emmen overeind te houden. Dat is de insteek.
Dank u wel. Wij zaten even hier een beetje in overleg omdat u specifiek ook vraagt naar de mening van collega's. En een rondvraag is over het algemeen zo van naar het college, maar dat is niet zo. Het mag ook naar elkaar toe. Dus ik verleg nu het antwoord naar de commissieleden. Meneer Schody wou als eerste reageren.
Nou, dat wat u net zegt wou ik ook zeggen. En anders zou ik ook zeggen van aanstaande donderdag hebben we een fractievoorzittersoverleg. Kunnen we dat daar niet bespreken? Want ik zat ook een beetje met de rondvraag of u daar wel op kon reageren. Dus wat mij betreft. Maar als u zegt het mag wel, nou ja, dan doen we het wat mij betreft.
Meneer Hutka schudt van nee, maar ik wil graag weten waarom hij dat doet. Misschien kunt u dat vertellen.
De rondvraag is bedoeld voor een kleine vraag met een beknopt antwoord. 1-op-1. Zonder discussie.
Oké, okay, dan lijkt mij het voorstel van meneer Schoon om dat in de fractievoorzittersoverleg te gaan doen een hele goede. Ja? Oké, okay, spreken we dat af. Dan was dat wel de rondvraag. En kunnen we nu naar de B-stukken, naar de kwaliteitseisen, basistarief, schoonmaakondersteuning en wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter, die het stuk maar even toch verbindt aan datgene wat we op 29 maart met elkaar hier hebben besloten. 29 maart was uiteindelijk zeg maar aan de orde het bezuinigingsvoorstel, dat natuurlijk een hele lange geschiedenis al had als het gaat om hoe kom je nou tot een goede afweging. We hebben daar met elkaar denk ik veel over gesproken en goed over gediscussieerd. Uiteindelijk ligt het besluit er. Waar we toen ook over spraken en daar werd toen ook aan gerefereerd, was het moeten vaststellen door de gemeenteraad van een basistarief. De wet kant leiden of leiden kant, het is net in welke volgorde. Daar was in ieder geval sprake van op het moment ongeveer toen wij ook met elkaar hierover spraken. En in ieder geval moet er een basistarief worden vastgesteld. En wat dan aan de orde is met dit stuk is het voorstel om een basistarief vast te stellen op 1585. Het is zeg maar de bodem die je legt in zometeen de aanbesteding. Het is de bodem, het is niet het bedrag wat het moet worden. We zijn natuurlijk uiteraard vooral geïnteresseerd in wat het na aanbesteding ook zal worden. Maar het is in ieder geval de bodem die erin leggen. En de bijlage wat betreft de kwaliteitseisen, dat is ter kennisname aan de raad. Want daar is het college bevoegd in om dat vast te stellen. Voorzitter, ter inleiding deze woorden.
Dank u wel. Ik ga ervan uit dat iedere fractie daar iets over wil zeggen. Dus ik begin op volgorde van grootte. Mevrouw Lauwers, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Eind maart 2012 is het beleidsplan WMO vastgesteld. Het had heel veel voeten in aarde. Partijen worstelden met de keuze die gemaakt moesten worden en die zo langzamerhand in de praktijk ook zichtbaar worden. De zorgvrager maakt zich zorgen over of het huis wel goed schoongemaakt kan worden en de medewerker thuiszorg maakt zich zorgen over haar of zijn baan. De PvdA heeft de keus gemaakt om van huishoudelijke verzorging over te gaan naar schoonmaakondersteuning. Schoonmaakondersteuning voor degene die regie kan voeren over zijn leven. Voor degene die dat niet kan, blijven andere vormen van hulp beschikbaar. In de commissievergadering van maart heeft de PvdA nadrukkelijk het tarief aan de orde gesteld. Hoe moeten wij het basistarief nu zien ten opzichte van het rekentarief? In het voorstel van december werd gerekend met 15 euro, in maart met 17 euro en nu ligt het voorstel voor van 15,85 euro. De fractie van de PvdA wil van de wethouder weten waar die 15,85 euro op gebaseerd is. Nou, we hoorden het net al even van die mevrouw die een toelichting gaf op de tarieven. Nou, wij hebben ook even een klein verkennend onderzoekje gedaan. En nou ja, goed, we zijn wel heel benieuwd waar het op gebaseerd is. Het zal geen verrassing zijn dat de PvdA fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van groot belang vindt. Kunnen de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd worden binnen het voorgestelde tarief? Graag opheldering door de wethouder. Deze week hebben we in de krant kunnen lezen dat de thuiszorginstellingen miljoenen winst hebben gemaakt. In diezelfde krant lezen we ook dat de huishoudelijk medewerker van 24 euro per uur naar 17 euro per uur gaat. En nu dus naar 15,85 euro per uur. Nou, volgens mij klopt dat niet, want volgens mij wordt de medewerker betaald conform cao. Een snel vergelijk laat zien dat de schoonmaak cao in tegenstelling tot de zorg cao circa 1 euro per uur bruto minder is. De krant heeft het over tarieven en niet over salarissen. Ondanks dat de raad en het college niet verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de verschillende bedrijven, is mijn fractie wel benieuwd naar de tarieven waarbinnen een redelijke bedrijfsvoering gevoerd kan worden. Misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen. De inkomensgrens is helaas afgeschaft. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is een belangrijk uitgangspunt van de PvdA. In het geval van de schoonmaakondersteuning zou de inkomensnorm een positieve bijdrage leveren aan het aantal uren. We krijgen ook veel vragen van zorgvragers en medewerkers waarom dit niet is ingevoerd. Wij hebben begrepen dat er gemeenten in de landen zoekend zijn naar mogelijkheden om de inkomensnorm weer in te voeren. Wil de wethouder zijn zienswijze hierop geven? Nog een aantal vragen. Hoe gaat het met de aanbesteding? Mede gezien recente publicaties moet er eigenlijk wel aanbesteed worden. Bij de kwaliteitseisen wordt nog steeds de signaleringsfunctie toegeschreven aan de medewerker. Hoe denkt de wethouder dit vorm te geven? Want volgens ons past dat niet in het functiegebouw. En hoe wordt de afstemming met de ketenpartners vormgegeven? Ook dat is een punt die in de kwaliteitseisen staat. Inmiddels hebben wij ook gehoord van een aantal goede informatiebijeenkomsten die in de verschillende kwadranten zijn geweest. Wij willen toch nog maar weer benadrukken dat informatievoorziening in deze belangrijke zaken nooit te veel kan zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Wel, namens CDA, meneer Gert.
Dank u, voorzitter. Zoals de wethouder al aangaf, ligt hier een voorstel voor als gevolg van het aannemen van de wet van basistarief huishoudelijke verzorging, wat door de Tweede en later in de Eerste Kamer is aangenomen. Deze wet verplicht de gemeenteraad om een basistarief vast te stellen voor de huishoudelijke verzorging. Eerste vraag aan de wethouder. Ik kan het tenminste niet vinden in het stuk. Voor welke periode geldt deze vaststelling? Loopt dat gelijk met de verordening die in maart is aangenomen? De basistarief is eigenlijk een, zoals ik het lees, een vastgesteld minimumprijs. Die minimaal gelijk is aan de kostprijs voor het leveren van kwalitatief goede zorg onder de arbeidsomstandigheden die passen bij de vereiste vaardigheden voor het leveren van de dienst. Bij de aanbesteding staat er de aanbieders vrij om wel een hoger tarief te hanteren. Een lager tarief dan het basistarief mag niet. Op bladzijde 2 staat een zin. Het hanteren van een lagere basistarief dan het rekentarief van 17 euro geeft de aanbieders de ruimte om vanaf 15,85 euro per uur aan te bieden. Mijn vraag is dan, van, is de ruimte dan tussen 15,85 euro en 17 euro? Of kan een aanbieder ook in aanmerking komen als het bedrag boven die 17 euro ligt? Het aangeboden bedrag. Met andere woorden, is de rekentarief van 17 een maximum of is dat een verwacht gemiddelde? Er zijn een lijst van kwaliteitseisen gesteld, zowel aan de organisatie als de medewerkers. De vraag is van, is deze lijst samengesteld door eisen die de aanbieders al zelf hanteren, of zijn het kwaliteitseisen die grotendeels komen uit de eisenlijst die eerder voor de huishoudelijke hulp werden gehanteerd? Met andere woorden, welke veranderingen zijn aanwezig bij de kwaliteitseisen met betrekking tot het schoonmaken zoals het nu is en zoals het wordt? Ik was donderdag in Schonebeek, ik kwam daar ook naar voren van dat toch wel belangrijk is dat er in een regio of in een wijk waar de hulp aangeboden wordt, dat er meerdere aanbieders zijn. En ook omdat als iemand ontevreden is, dat hij ook naar een andere aanbieder kan. Kan de wethouder aangeven hoeveel aanbieders per wijk of gebied er minimaal komen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Wakker Emmen, meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. In maart heeft een meerderheid van deze gemeenteraad besloten om fors te bezuinigen op de WMO en daarbij in het bijzonder de huishoudelijke hulp. Wij hebben in maart ook aangegeven absoluut niet te kunnen instemmen met het voorstel om in totaal voor circa 25% van de bestaande uren weg te snijden. Dit gaat ten koste van de zorg van onze inwoners. Het voorliggende voorstel, vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning, is een vervolg op de bezuinigingen van maart. Destijds werd er nog uitgegaan van een tarief van 17 euro. En destijds waarschuwde de vakbond ons als politieke partijen met de volgende boodschap, en ik citeer uit deze brief. Voor 17 euro per uur kan onmogelijk de CAO thuiszorg worden gevolgd en zou het kunnen dat jullie werkgever besluit voor dit bedrag niet mee te doen in de aanbesteding of dat een andere partij de gunning nog goedkoper zal aanbesteden. Avocabo en FNV heeft in andere delen van het land gezien wat de gevolgen voor de werknemers kunnen zijn. Als een andere partij voor een goedkopere prijs gaat, zal die prijs zich moeten terugverdienen. Meestal gaat dit ten koste van de werknemers. Einde citaat. Inmiddels denkt het college nog meer geld te kunnen bezuinigen en het tarief naar 15,85 euro te kunnen brengen. De waarschuwing van de vakbond en diverse raadsfracties is blijkbaar tegen dovemansoren gericht. Het schrijven van de vakbond op 7 juni aan de raadsleden van de gemeente Emmen is nog duidelijker. FNV Avocabo vindt het voorstel onbegrijpelijk en onacceptabel. Voorzitter, Wakker Emmen vindt de gehele gang van zaken rond de WMO en de huishoudelijke hulp ook onbegrijpelijk en onacceptabel. Kosten nog moeite worden gespaard om het betaald voetbal in Emmen overeind te houden. Miljoenen en miljoenen worden er gespendeerd aan het bouwen van een nieuw dierenpark, een peperdure tunnel, een nieuw theater en een groot evenementenplein. Voldoende geld voor mensen die hulp en zorg hard nodig zijn, is er niet of hebben deze partijen er niet voor over. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Wakker Emmen ziet dat bestuurlijk Emmen voorrang geeft aan betaald voetbal en prestigieuze projecten in plaats van voldoende middelen beschikbaar te stellen voor mensen die hulp en zorg nodig zijn. Het gaat om een bezuiniging van 3 tot 4 miljoen per jaar. In verhouding is dit 1 tot 1,5% op de totale begroting van de gemeente Emmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat op deze manier zorg en werkgelegenheid op het spel worden gezet. Het tarief, 15,85 euro. Wij vragen ons af, hoe realistisch is dit tarief? Voldoet dit wel aan nieuwe wettelijke eisen? Is dit wel een werkbaar tarief voor het werk dat moet worden gedaan? Want thuiszorg is immers meer dan alleen schoonmaakwerkzaamheden. Uit onderzoek van de vakbond, waardoor de spreker ook zojuist is aangehaald, blijkt dat 24,50 euro de prijs is om kwalitatief goede zorg te kunnen garanderen en naleving van de thuiszorg-CAO. De gemeente Emmen heeft ook onderzoek gedaan en concludeert op basis van de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeente Smallingenland en de gemeente Gulpen dat een tarief van 15,85 euro werkbaar is. Wij vragen ons af, waarom zijn er niet meer gemeenten vergeleken? 3 gemeenten op een totaal van meer dan 400 vergelijken is volgens ons niet representatief. Waarom zijn er niet meer gemeenten vergeleken en heeft het college kennis genomen van het onderzoek van de vakbond? En graag willen wij ook een reactie op de inspreekreactie van de vakbond, hoe bepaalde tarieven tot stand zijn gekomen. Voldoen de door het college aangehaalde bedrijven en gemeenten aan nieuwe wettelijke eisen? Eind 2011 kwam het college met een inkomenstoets, ook andere gemeenten zouden dit gaan doen. De praktijk leerde echter dat het toen al niet mocht en de gemeente Emmen hierop terug is gekomen. Als anderen de wet overtreden, betekent dit niet dat Emmen dat ook mag. Tenminste, we hopen toch dat de meerderheid van de raad en het college zo denkt. In de bijlage bij het collegevoorstel zien we dat de werknemer moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Onder andere moet de werknemer in staat zijn om eventuele problemen, die breder zijn dan schoonmaakondersteuning, te signaleren en te melden. Hier gaat het dus precies om. De signaleringsfunctie is juist bedoeld als onderdeel van de huishoudelijke ondersteuning / verzorging. Hoe moeten schoonmakers hier invulling aan gaan geven en is hier wel voor voldoende tijd en kwaliteit aanwezig? In het voorstel valt op te maken dat voor huishoudelijk werk de signaleringsfunctie als kwaliteitseis is opgenomen. Volgens de vakbond valt deze functie in combinatie met huishoudelijke verzorging, wat betekent dat de CAO thuiszorg moet worden gevolgd. Deelt het college deze constatering? Daarnaast stelt het college dat de opdrachtnemer voor schoonmaakondersteuning kan bestaan uit thuiszorgorganisaties of schoonmaakbedrijven met een lagere CAO. Hoe realistisch vindt het college dat thuiszorgorganisaties in de regio Emmen gaan inschrijven, gezien de verschillen tussen de CAO van de thuiszorg en de schoonmaak? Wij vrezen dat thuiszorgorganisaties op basis van dit tarief niet mee zullen doen in een nieuwe ronde. De waarschuwingen van thuiszorgorganisaties, de vele aanwezigen hier in de zaal, maar ook de duidelijke woorden van de vakbonden bieden voor ons niet veel hoop. Indien thuiszorgorganisaties niet meer in staat zijn om voor dit tarief mee te doen, zal dit betekenen dat voor een groot gedeelte van het personeel onvoldoende werk is en dat ontslagen onvermijdelijk zullen zijn. Dan nog een vraag over de beleidsvoorbereiding. Artikel 11 van de WMO verplicht het college belanghebbenden te betrekken bij de beleidsvoorbereiding. Heeft er overleg plaatsgevonden met de huidige aanbieders en wat vinden zij van het voorgestelde tarief? Hebben de huidige aanbieders ook nog andere opties voor eventuele bezuinigingen aangedragen? Tot slot vinden wij dat thuiszorg meer is dan alleen schoonmaken. Dit vinden wij niet alleen als Wakker Emmen. Dit vinden ook niet alleen de mensen die werken in de thuiszorg. Dit vinden ook niet alleen de vakbonden, maar het is ook gewoon een uitgangspunt in de wet. Het gaat onder andere om behoud en bevordering van zelfstandigheid. Kwaliteit van zorg dient hierbij voor geld te gaan, is onze opvatting. Daarnaast is het bezuinigingsvoorstel desastreus voor de lokale werkgelegenheid. Is het college met Wakker Emmen van mening dat op deze wijze het beroep huishoudelijke hulp wordt uitgekleed en er een groot probleem ontstaat voor de huidige thuiszorgorganisatie en de medewerkers? Voorzitter, tot zover de eerste termijn.
Dank u wel. VVD, mevrouw Nijhoff.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, het onderwerp is vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning. In een eerder besluit hebben wij als raad gezegd van we maken een onderscheid tussen schoonmaakondersteuning en we maken aan de andere kant houden we zeg maar het oude thuiszorgberoep zoals we dat door de jaren heen hebben gehad. Waar we ons hier vanavond in feite alleen over buigen is over het feit dat we zeggen van dit gaat puur en sec alleen om iemand die thuis schoonmaakhulp nodig heeft. Tenminste, zo heb ik het tot nu toe steeds begrepen. Waar we het ook hier vanavond over hebben is over een basistarief waar niet onder aanbesteed mag gaan worden. Dus op zich hoeft dit niet in te houden dat het ook dit tarief gaat worden. En ik wou me dan ook vanavond hiertoe beperken en een aantal vragen die ik ook had zijn reeds door mevrouw Lauwers van de PvdA aangesteld. Een andere opmerking die ik wel richting de wethouder heb is van dat u in uw aanhef heel duidelijk aangeeft ik heb het over schoonmaakondersteuning. Maar in het achterliggende stuk wat u erachter heeft liggen, daar komen punten naar voren waarvan ik zeg dat is op het hellend vlak van zitten op een niet alleen schoonmaakondersteuning, maar ook weer zitten daadwerkelijk op de oude thuiszorgsituatie. We hebben in het verleden afgesproken daar een enorm onderscheid in te maken, want daarmee doe je het beroep wat iemand van de thuiszorg heeft, vind ik wel tekort.
Dank u wel, meneer Eggen, D66.
Ja, ik wil graag verder gaan waar mevrouw Nijhoff net stopte. Dat zou ook mijn eerste opmerking geweest zijn. Het raadsvoorstel rammelt wat mij betreft iets. Aan de ene kant wordt er gesproken over de wetstekst verlenen van huishoudelijke verzorging. En aan de andere kant spreekt men in het raadsvoorstel over schoonmaakondersteuning. Dat wordt volgens mij min of meer door elkaar gehaald. Daar ben ik het helemaal met u eens. Ik heb het nu over schoonmaakondersteuning. Ik denk ook dat het belangrijk is dat die voorlichting heel duidelijk gegeven wordt. Mevrouw Lauwers ging er ook al over in. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat verschil blijft maken. Want anders doe je de mensen van de thuiszorg zeer tekort. Daarnaast had ik dezelfde vraag over die 1585. Wij hebben ook wat werk gedaan, we hebben ook wat gekeken. We hebben ook bedragen van Alpha Trots bijvoorbeeld gezien op 14 euro. Dan weet ik dat dat met PGB bedragen zijn. Maar die 1585, daar zouden we graag wat meer uitleg over willen hebben. Ik ben het volkomen eens met de mensen van Wakker Emmen dat 3 onderzoeken toch wel heel erg weinig, of 4 toch wel heel erg weinig is. Dan heb ik nog een vraag over de bijlagen. Die is ter informatie, maar daarom heb ik toch wel een vraag over. Dat gaat over de samenwerking. Ik citeer even: de samenwerking en afstemming met ketenpartners. Aanbieder is de opdrachtgevers behulpzaam bij het geformuleerde social return on investment, waarbij geldt dat 5% van de geleverde schoonmaakondersteuning wordt uitgevoerd door bijstandsgerechtigden en of WSW-gerechtigden. Mag ik daaruit afleiden dat dat ook als verplichting gesteld wordt? Dat waren tot nu toe mijn vragen.
Dank u wel, meneer Schoo, Prins-Ouderenpartij.
Voorzitter, dank u wel. Iets meer dan 2 maanden geleden is er een nieuw WMO-beleid vastgesteld voor hulp bij de huishouden. Volgens dit beleid zou bijvoorbeeld de signaleringsfunctie komen te vervallen. Nu kunnen we in de stukken lezen dat de signaleringsfunctie als eis wordt opgenomen. Wij zijn hier erg blij mee. Wel zijn we verbaasd dat dit nog goedkoper kan dan circa 2 maanden geleden. Maar uit de stukken blijkt dat er ook nu al een aanbieder is die nog minder dan een eerder gestelde 17 euro kan doen. Volgens de vakbonden kan er kwalitatief goede zorg, geen kwalitatief goede zorg worden geleverd voor 15,85 per uur. En ook niet voor 17 euro per uur. De wet stelt binnenkort nieuwe eisen per 1 september 2012. Het gaat om het artikel 21a van de WMO. 1. De gemeenteraad stelt basistarieven vast voor het verlenen van huishoudelijke verzorging. 2. De basistarieven worden vastgesteld a. op basis van reële kostprijzen voor de onderscheidelijke vormen van huishoudelijke verzorging. En b. uitgaande van inzet van personeel door aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging. Als DOP kunnen we nu nog niet beoordelen of het voorstel van de college voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Hopelijk geven antwoorden op onze vragen hier meer duidelijkheid over. Wij hebben vragen over een aantal onderdelen. Ten eerste, de tarieven van de genoemde voorbeeldbedrijven en gemeenten in het raadvoorstel. Wij weten dat er bedrijven en gemeenten zijn die al langere tijd hulp bij de huishouden inkopen tegen zeer lage tarieven. Tarieven die veel lager zijn dan Emmen de laatste jaren heeft betaald. Maar of alle goedkope gemeenten en bedrijven ook voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen per 1 september 2012 is ons niet duidelijk. Onze vragen aan het college zijn 1. De tarieven van de genoemde voorbeeldgemeenten en bedrijven uit het raadvoorstel zijn vastgesteld volgens die nieuwe eisen van de wet? 2. Sinds wanneer zijn deze tarieven vastgesteld? 3. Wat waren de gevolgen van de lage tarieven voor de hulpen in de huishouding? Punt 2. CAO, arbeidsvoorwaarden en de te stellen eisen aan de medewerkers. In het raadvoorstel staat de volgende passage. Aanbieders die een schoon en leefbaar huis kunnen leveren en aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zie bijlagen, komen in aanmerking om binnen dit kader als opdrachtnemer van de gemeente Emmen te opereren. Het kan gaan om huishoudelijke organisaties en haar medewerkers die werken onder de CAO, VVT, maar ook om schoonmaakbedrijven wiens medewerkers vallen onder de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming van mogelijke aanbieders. In de bijlage staat bij het profiel medewerkers onder andere. Medewerkers zijn in staat om eventuele problemen die breder zijn dan een schoonmaakondersteuning te signaleren en te melden. De verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een goede communicatie en dialoog met cliënten over hun ervaringen, wensen en voorkeuren. In tegenstelling tot wat het college eerder aangaf is en blijft hulp in het houden hiermee meer dan alleen maar een huis schoonmaken. Onze vragen aan het college zijn 1. Hoe denkt het college de schoonmaakbedrijven en glazenwassersbedrijven aan deze eisen kunnen voldoen? 2. Hoe gaat het college erop toezien dat bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven aan de genoemde eisen voldoen, omdat deze branches niet standaard hierop zijn ingericht? 3. Hoe ziet het college de inzet van de medewerkers van de EMCO-groep bij deze gestelde eisen? 3. De huidige aanbieders. Uit het geruchtencircuit vangen wij geluiden op dat een aantal van de huidige aanbieders van hulp in huishouden niet mee gaan doen met de nieuwe ronde onder de genoemde voorwaarden. Onze vragen aan het college zijn: 1. Is er al overleg geweest met de huidige aanbieders over dit voorstel? En wat was hun reactie? 2. Hebben er al bedrijven aangegeven onder deze voorwaarden niet mee te doen en te stoppen? Zo ja, om welke bedrijven gaat dat? 4. De reactie van de ABFA-CABO. Wij hebben als raad een reactie van de vakbonden ontvangen en gaan er dan ook vanuit dat het college op de hoogte is van de kritiek van het ABFA-CABO. Onze vragen aan het college zijn: heeft u ook met de vakbonden gesproken? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? 2. Wat vindt het college van de kritiekpunten van de ABFA-CABO? Tot zover onze eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Vrolijk, SP.
Dank u, voorzitter. Allereerst kunnen de insprekers het niet duidelijker zeggen dan dat wij zouden kunnen doen. Sluiten we ons aan bij de woorden van Dob, Wakker, Emmen, D66 met betrekking tot de vraag over het basistarief. En dan vervolgens. Huishoudelijke 1 zijn gespecialiseerde medewerkers die meer zijn dan verkapte schoonmakers. Het is wat er nu gebeurt, een deformatie van een beroepsgroep die meer ziet bij cliënten dan een gewone schoonmaker of schoonmaakster. Een beroepsgroep die steeds meer ondergewaardeerd wordt, die geconfronteerd gaat worden met ontslagen, met minder inkomen opgescheept gaat worden. Het is een teloorgang van kwalitatief goede zorg. Het is een tekort doen aan zorgvragers. En hij heeft de kans om inderdaad een goed voorbeeld te stellen en een goed eerlijk basistarief vast te stellen. En ook de wet Leidt de Kanten is nog steeds van kracht. Hieruit blijkt maar weer wat we als SP al heel vaak geroepen hebben, dat de zorg geen markt is en dat mensen geen producten zijn. Dit was onze eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Leutscher, Glef.
Dank u wel, voorzitter. De vragen zijn al gesteld over het tarief, hoef ik ook niet te herhalen. Ik herhaal wel waar we over gesproken hebben in maart in de Raad. We genoemd hebben dat we niet alleen praten over een bezuinigingsoperatie, maar ook over een hervormingsoperatie. En dat maakt het ook best complex, dit soort type vraagstukken. Voor ons is wel het vertrekpunt het besluit wat we in maart genomen hebben. En dat vloeit automatisch voort dat we nu moeten gaan praten over dat tarief. Ik denk dat het goed is dat de wethouder klip en klaar duidelijk gaat maken van hoe men de vergelijking heeft gemaakt met de andere gemeenten. En hoe getrouw die zijn. En dat er ook kan gelden als vergelijkingsmateriaal. Ik ben het volledig eens met de opmerking van mevrouw Nijhoff, waar het gaat om de streep te trekken met wat voor type functie we te maken hebben, om ook zuiverheid te houden in de discussie. En tegelijkertijd wil ik ook de link leggen naar de Partij van de Arbeid om veel meer in een keten te kijken wat we eigenlijk willen met de zorg. En daarmee wil ik ook bijna weer de lijn trekken naar het CDA, waar het gaat om wat gebeurt er met het ziekenhuis, wat gebeurt er met de wijkverpleegkundigen, wat gebeurt er met de ouderenzorg. Met andere woorden, hoe gaan wij zorg organiseren in deze gemeente vanuit al die ketenpartners. En daar zit ook een lastigheid en een opdracht aan ons als politiek om daar een opvatting over te hebben en onze rol daarin te spelen. En dat lossen we niet vanavond op en ook niet aan het eind van de maand. Maar die discussie zullen we wel moeten starten. Zeker ook met de komende discussie, als het goed is, met de raad van bestuur van de zorggroep de Veste Middenveld. We hebben voor onszelf als LEF wel een norm gesteld. Wat ik net benoemd heb, het besluit en maat genomen. En de andere norm is van, wij zitten niet te wachten op cowboys. En daar zit de grens om te kijken van hoe ik omga met de arbeidsvoorwaarden en type organisaties. Dus dan praat je niet alleen over het tarief, maar je praat ook over de type organisaties. En als we dan kijken naar een aantal voorwaarden die gesteld zijn, ik denk dat de opmerking terecht is vanuit vakbondszijde, waar het gaat om de CO. Ik denk dat het goed is dat de wethouder daar ook helder over is. Wat bedoeld moet worden met als we kijken naar de arbeidsvoorwaarden, over de CO in welke branche, hoe breed wil je dat dan ook gaan trekken. En een tweede is, als we kijken naar bijvoorbeeld in het document waar gesproken wordt over medezeggenschap, wordt iets gezegd op de cliënt. Ik denk dat dat goed is. Maar er is ook nog een andere vorm van medezeggenschap en dat is die van de medewerker. Wat ik wat mis, is dat ook de wet op de ondernemingsraad van toepassing zou moeten zijn. Want als we kijken naar de kwaliteit van de organisatie, je wilt een beetje de cowboys buiten de deur houden, dan zou ik moeten kijken van als je praat over ondernemen tussen 10 en 50 mensen, dat ze dan een PVT hebben. En als je praat over een organisatie meer dan 50 mensen, dat ze dan een ondernemingsraad hebben. Tweede en laatste opmerking, voorzitter, is er wordt ook gesproken over een klanttevredenheidsonderzoek. En dat wordt toegezonden naar het college. Ik denk dat het goed is. We zouden graag zien dat hier ook wordt aan toegevoegd een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Dank u wel. GroenLinks, meneer Slot.
Dank u wel, voorzitter. Als ik in het Dagblad van Noorden van de laatste dagen lees, kom ik de volgende koppen tegen. Zorgpolis vaker onbetaalbaar. Armoede Noorden groeit. Stille armoede. Vakbond. Thuishulp in de knel. En dan Mensis maakt 43,8 miljoen winst. Miljoenen winst in de zorg. Bezuinigingsmaatregelen geen excuus voor meer slechte zorg. Strengere eisen ziekenhuizen. De zorg in de hand. Dagzorg ouderen groeit. Ouderen goudmijn voor zorggroep. Duitse hulpverleners op Nederlandse bodem. In gemeenten volgen prijsdumping op thuishulp. Nu weet GroenLinks wel dat deze koppen slechts ten dele met ons onderwerp vaststelling basistarief schoonmaak ondersteuning te maken hebben. Maar ze dragen wel bij aan de sfeer die er al heerst. Dat we als burger met z'n allen wel goed zijn om veel geld te betalen aan zorg. Maar als we een beroep op de zorg in welke vorm dan ook willen doen, krijgen we te maken met bezuinigingen. Juist de benodigde zorg is dan net wegbezuinigd. Of we moeten het doen met zorgverleners die net weer een loonsverlaging achter de rug hebben. Of nog erger, de benodigde zorgverlener is ingeruild voor iemand die niet de benodigde papieren heeft. Een stagiaire bijvoorbeeld. Of zoals hier in M, dat de zorgverlener wordt ingeruild voor een schoonmaker die al een zeer laag loon ontvangt. Je kunt je afvragen of je van zo'n loon kunt leven als schoonmaakhulp. Op donderdag 29 maart jongstleden, tijdens een eerste raadsvergadering, heeft de GroenLinks raadslid Rick Denkens medegedeeld dat de GroenLinks-fractie niet de mening van het college deelt dat voor 17 euro kwalitatief goede huishoudelijke hulp kan worden verleend. Volgens zijn accountant komt dat op een netto bedrag van 10,63 euro. Nu vraagt het college ons om akkoord te gaan met een bruto bedrag van 15,85 euro per uur. Ook worden er bedragen genoemd in het stuk die nog lager liggen. Alsof het college er ons alvast van wil laten wennen dat het nog verder naar beneden kan. Nu, voor GroenLinks is dat onaanvaardbaar. We zijn dan ook tegen het voorgestelde besluit. Omdat de zorg niet gegarandeerd wordt en omdat de werkgelegenheid in gevaar komt voor velen. Dit voor de eerste termijn.
Wel, meneer Douwstra, BG.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al enorm veel gezegd over het onderwerp. En onder andere, sorry, dat de basis gelegd is in het raadsbesluit, meerderheidsbesluit van 29 maart. Dit is er een uitvloeisel van. Ik zal niet alles herhalen wat al gevraagd is. De vragen die BGJ heeft, die zijn in die zin al wel gesteld. In het bijzonder zou ik het op prijs stellen als de wethouder echt in wil gaan, inderdaad, op de opbouw van het bedrag van 15,85 euro en het hinken op twee gedachten. Is het nu huishoudelijke hulp of is het een schoonmaak?
Dank u wel. En dan tenslotte meneer Huttinga, ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Cruciaal is wat ons betreft de match die gevonden moet worden tussen enerzijds de vastgestelde kwaliteitseisen en anderzijds het basistarief dat we vanavond, of althans in de raad straks vast gaan stellen, maar nu bespreken in de commissie. Daar hebben wij wel wat vraagtekens bij. In de discussie met fractie en steunfractie bleven wij steken in het feit dat de kwaliteitseisen naar ons idee toch een hoger basistarief zouden moeten opleveren. We zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt. Natuurlijk is het zo dat de aanbesteding uiteindelijk het vigerende tarief gaat opleveren. En dat kan best hoger liggen. Daar zijn we ook wel van, ons ook wel van bewust. Daarnaast vind ik ook dat helder moet zijn vanavond dat wij geen werkgever zijn in zorg of schoonmaak, maar dat wij
iets wettelijks moeten doen tegen een bepaald tarief. En dat wij, gezien de financiële positie, daar zorgvuldig en pas oppassend mee om moeten gaan. Maar ik vind wel dat we een afgeleide verantwoordelijkheid hebben. We kunnen niet zomaar zeggen van achteloos, dat is het en daar moeten ze het maar voor doen. Het zijn wat ons betreft, wat de ChristenUnie betreft, de kwaliteitseisen die primair zijn en voorliggend als het gaat om datgene wat we moeten doen. Want daarmee voer je ook de wet uit. Ik ben nog benieuwd naar wat de uitkomst is van de onder 4 genoemde afstemming. Daar staat iets over dat met partijen gesproken zou worden in mei. En dat heeft vast iets opgeleverd. Daar is ook al eerder naar gevraagd. En slotte, voorzitter, heb ik even een vraag richting de collega's van Wakker Emmen. Met name de heer Van der Weijden trekt vanavond wederom de vergelijking tussen grote projecten en de kosten van bijvoorbeeld dit onderdeel van de WMO. Vraag heb ik aan hem en dan kan hij over nadenken en misschien in tweede termijn op reageren. Als wij geen nieuw theater bouwen en het dierenpark niet tot stand laten komen, of dat voldoende oplevert om de eigen middelen die we investeren in de WMO te kunnen financieren per jaar. Ik ben benieuwd. Dank u wel.
Nou, ik geloof dat meneer Van der Weijden liever meteen reageert. Ga je gang.
Ja, voorzitter, om die vraag maar meteen te beantwoorden. Als we kijken naar het gehele Atalanta-project, waaronder de nieuwbouw van het dierenpark en het theater een onderdeel is. Als we gaan kijken hoe dat in de begroting verwerkt is, dan zijn dat enkele miljoenen per jaar die op de begroting staan. En als we dan gaan kijken naar het bedrag van 3 tot 4 miljoen waar deze bezuinigingsoperatie moet gaan opleveren. Als wij de keuze moeten maken, kiezen wij in dit geval voor de WMO en voor de zorg en niet voor dure prestigeprojecten.
En dan meneer Hupers nog hier.
Dank u wel. Dus dan begrijp ik dat de heer Van der Weijden graag het dierenpark en het theater laat zitten zoals het nu is en ook niet meer helpt. Dat betekent einde dierenpark en uiteindelijk ook einde theater.
Goed, dat is een conclusie.
Ja, voorzitter.
Nou, ik wou eigenlijk hiermee verder gaan, want het gaat hier over een heel ander onderwerp. Dus wethouder Unit.
Dank u wel, voorzitter. Want goed, ik hoef die discussie niet meer aan te gaan, want het is al inmiddels gebeurd. Ik verbaas me altijd over het gemak waar miljoenen over tafel mee gaan. We hebben het namelijk niet alleen maar over het betaalbaar houden of 4 miljoen bezuinigen. Het gaat namelijk natuurlijk ook over het beschikbaar houden van de hulp in de huishouden. Schoonmaak ondersteuning voor zoveel mogelijk mensen. En te beginnen bij, voorzitter, toch even de informatie en de communicatie waar u als raad natuurlijk heel nadrukkelijk om gevraagd hebt, ook in de afgelopen tijd. We hebben nog maar 1 wijkbijeenkomst gehad. Deze week is de tweede, dus we gaan een heel aantal organiseren. Er is in ieder geval gepubliceerd dat we er 6 doen, maar ik kan u bij nu al zeggen dat het er meer worden. Want er zijn veel meer, wijken, dorpen die zeggen van, goh, wij hebben ook zo'n bijeenkomst. Nou, dat geeft in ieder geval aan dat het leeft en de bijeenkomst in Schoonebeek is geweest. En wij hebben ongeveer 130, 140 mensen geteld aanwezig. En dat waren mensen die werkzaam zijn in ieder geval de sector, maar ook natuurlijk ook nadrukkelijk klant als het gaat om cliënt, als het gaat om wat het product zelf, wat ze nodig hebben om ook zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen op een plek die ze ook dierbaar is. Communicatie is heel belangrijk. Het is ook elke keer belangrijk, en dat merken wij ook, om het verhaal te vertellen waar hebben we het nou eigenlijk met elkaar over. Zelfs ook in die bijeenkomsten gaat het elke keer weer over van ja, thuiszorg, onder de douche zetten van iemand, een ouder iemand die toch ook gedoucht moet worden. Daar gaat het dus niet over. Daar praten wij dus niet over. Het gaat echt over schoonmaak en in de zin zoals we hem ook in het stuk hebben opgeschreven. Het gaat over het wassen van de ramen, het gaat over stofzuigen, het gaat over heel veel zaken. En wij hebben met elkaar hier aan de orde gehad, 29 maart nadrukkelijk, dat we met elkaar de opgave hebben om ook de kosten in de hand te houden. En ik laat ook bij die avond, daarom begon er ook mee, zien op een plaatje in de staafdiagram, dat wij op dit moment uitgeven 23 miljoen. En dat wij uit de integratie uitkering vanuit het Rijk onder bij de 14 miljoen ontvangen. Er staan nog 13 miljoen, maar afgerond even naar 14 miljoen. Daar hebben we het met elkaar ook over. De begroting is vastgesteld op basis ook van de bezuiniging en op basis ook van zeg maar, die kostenontwikkeling die we in de hand moeten houden. Want als we het ook beschikbaar willen houden voor zoveel mogelijk mensen, dan zullen we daar natuurlijk ook met elkaar op moeten acteren. Als je het dan hebt over het basistarief, wat met de wet kan leiden gevraagd is om ook vast te stellen, is het dus ook van belang om te kijken van nou waar kun je het voor inkopen. Het is natuurlijk ook bij het begin ook genoemd door mij en ook door een aantal mensen nog een keertje herhaald. Het gaat dus niet om het bedrag waarvoor het straks moet of wordt ingekocht. Het gaat over inderdaad het basistarief. Het is de bodem onder uiteindelijk zometeen de aanbesteding. En dan moeten we ook maar afwachten waarvoor het dan ook zometeen ook wordt geoffereerd door de aanbieders. Om u vast even mee te nemen, want daar werd ook door u door gevraagd, meneer Huttinga. We hebben inderdaad inmiddels een marktverkenning gehouden. Juist ook deze week natuurlijk ook aanbieders uitgenodigd om ons te vertellen hoe kijk je tegen onze plannen aan. En ja, er zijn, zeg ik maar, en dat ga ik niet doen meneer Schouw, ik ga geen namen noemen, dat lijkt me niet correct. Want dat is ook bedrijfsinformatie en dat moet je ook zo laten zijn. Maar er zijn natuurlijk aanbieders die zeggen ja, dat is lastig, dat wordt lastig om daar ook in die markt mee te doen. Maar er zijn ook aanbieders die in volle creativiteit zeggen, nou dat lijkt ons een goeie. Ik wil u toch even iets, een tipje van de sluier oplichten, omdat dat alleen maar gaat over het basistarief. We zijn natuurlijk aan het bouwen aan wijkgericht, dorpsgericht, het neerzetten van voorzieningen. En dan sluit ik even aan bij de heer Leutje. Het gaat niet alleen maar, als we naar de toekomst inkijken, om het beschikbaar houden van alleen maar schoonmaakondersteuning. Het gaat ook over hoe ga je slim verbindingen maken. En dan hebben we het met elkaar ook over die drie decentralisaties, de ABZ. Ik weet, het staat even in de koelkast, voor sommigen staat in de ijskast. Ja, wat het wordt, dat merken we vanzelf. Maar dat er iets meer aan taken naar de gemeente zal toekomen. Dat we veel meer wijkgericht en dorpsgericht gaan werken. En ook beschikbaar hebben een aantal voorzieningen. Daarvan is iedereen wel overtuigd. Heb je het ook over de jeugdzorg. Heb je het ook over de AWBZ-decentralisatie. En ook over wetwerken naar vermogen. Ik wil maar zeggen, die keten staat ons voor ogen. Dus solitair kijk alleen naar dit product. Zou je nu misschien nog wel kunnen doen. Maar wij kijken verder. Vooral ook om het duurzaam en beschikbaar te houden. Voor diegenen die uiteindelijk ook die vraag bij ons neerleggen. Help mij zo lang mogelijk in mijn huis te kunnen blijven wonen. In de WMO staat, compensatie is belangrijk op een schoon en leefbaar huis. Dan heb ik gehoord naar een aantal bijdragers en ik probeer ze maar even zo langs te lopen. Een aantal dingen heb ik nu aan het algemeen al wel beantwoord. Schoonmaakondersteuning, daar hebben we het over. Schoonmaakondersteuning, dat is ook datgene wat we hebben besloten. 29 maart, ik hou me aan het besluit. U hebt besloten en wij voeren uit als college. Dus in die zin is er geen enkel misverstand waarover we het hebben met elkaar. Hoe kom je nou op dan ene keer 15 euro? Ja, u brengt hetzelfde bed, dus ik ga toch iets meer zeggen dan u zei. 15 euro kom je mee in het vorig jaar. 17 euro ga je mee rekenen. Nu kom je op 15,85 euro. U was het zelf, mevrouw Lauwers, Partij van de Arbeid, met het initiatiefvoorstel. Die zei, 15 euro is het tarief. Dus het is niet uit de lucht gegrepen dat we het over 15 euro hadden. U hebt zelf ook aangebracht 15 euro. We hebben gezegd 17 euro, daar gaan we mee rekenen. Ook om ruimte te creëren in zeg maar de knoppen waaraan je kunt draaien. Enerzijds namelijk, je kunt maar twee knoppen draaien, hebben we hier ook geconstateerd. Niet de inkomensgrens. We hebben gezegd twee knoppen kun je draaien. Dat is het volume, het aantal uren dus, en de prijs. Dat zijn de knoppen waar we kunnen draaien. En in een goede verhouding zoeken we nu naar de mogelijke oplossing voor het probleem wat zich voordoet op dit moment financieel met de overschrijdingen die ik net geschetst heb. Ook met het duurzaam beschikbaar houden van de voorziening. Dan kom je uiteindelijk op 15,85 euro. In het stuk staat een verklaring hoe je erop uitkomt. We kunnen ook uitkomen op 15,90 euro. We kunnen ook 16 euro zeggen. Maar we hebben de markt geconsulteerd. We hebben de inkomens geconsulteerd. En we hebben gezegd, je moet niet op 17 euro gaan zitten. Ga daar nou iets onder zitten. Geef ook daar aan die marktruimte. En dat betekent dat die niet zomaar uit de lucht komt vallen. We hebben gekeken naar een aantal eikpunten. Geconcludeerd, als je dat nou eens een beetje middelt en hier en daar een beetje, dan kom je op 15,85 uit. Maar nogmaals, 15,85 is niet heilig verklaard. Dat zal meteen zo moeten blijken. En er zijn aanbieders die zeggen, nou dat lijkt ons een reële mogelijkheid. Maar waar kijken zij dan ook naar? Niet alleen naar dit product, maar ook vooral naar de keten, de samenwerking. Hoe ga je het ook in wijken en dorpen zo organiseren? Dus in die zin kan ik u daar nog niet alles over vertellen. Maar we hebben ook gezegd in september gaan we met u nog een keer ook het verhaal door. En kunnen we ook aangeven hoe ver we dan staan. Maar op dit moment moeten wij, als wij een traject ingaan van aanbesteding, natuurlijk wel een basistarief, want dat heeft de wet ons voorgeschreven, vaststellen. Dus zo komen we aan een bedrag. En het is niet uit de lucht gegrepen, maar het is te bediscussiëren. Dat zeg ik maar gewoon, want je moet een paar eikpunten nemen van je zegt, nou, op grond daarvan kom je op 15,85 uit. Nog even voor de goede orde, want ja, ik hou er toch maar van om nog even in herinnering te roepen, wat was nou de bandbreedte van het contract van nu, als het gaat om de prijsstelling. De laagste zit volgens mij op 16, uit mijn hoofd 16,38. En de hoogste zit rond de 22, zoiets voor huishoudelijke hulp 1 op dit moment. Dus als hier in deze zaal wordt gezegd, het kan niet onder, nou, ik zal het bedrag niet noemen, dan zeg ik dan toch maar gewoon, ja, nou ja, het kan me allemaal wel waar wezen, maar er zijn ook aanbieders die het voor 1638 doen. Daar kun je iets van vinden. Ik heb een gesprek gehad, want het antwoord kreeg ik aan de heer Schoo. Hebt u ook met de vakbonden gesproken? Nou, ik heb me een beetje verbaasd ook over wat er in de krant allemaal staat. Je leest dat natuurlijk net zo goed als u dat leest. Ik lees verschillende berichten. Heer Slot geeft dat ook aan. Verwinst in de zorg, gaat goed in de zorg. Tegelijkertijd andere koppen in de krant. U gaf er net even een prachtige opsomming van. Ik lees ook over zaken die in Emmen spelen. En ik lees ook dat er met dumpprijzen dan uiteindelijk wordt weggezet. Naast de koppen worden gemaakt door de krantenmensen. Moeten ze vooral blijven doen, want dan hopen ze dat de kranten verkocht worden of de abonnees blijven komen. Maar ik heb toen wel even gezegd, zou het niet goed zijn, vakbonden, dat wij ook even met elkaar praten. Dus ik heb de vakbonden zelf maar uitgenodigd, nadat ik gezien heb wat er in de krant verscheen. En het gesprek heeft om 6:30 net plaats gehad. Om eens even met elkaar te overleggen, waar gaat het nou met elkaar ook over? Dus we hebben het nog een keer uitgelegd, we zijn het niet met elkaar eens. Dat is ook zo. Dat mag ook, dat moet ook zo kunnen gebeuren. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij zelf, vanuit dit huis, ook zelf de vakbonden maar hebben uitgenodigd. Om aan te geven dat wij het ook belangrijk vinden met elkaar te spreken. En niet alleen over elkaar te spreken. Als het gaat om de inkomensgrens, ja, visie van de wethouder, doet dat ertoe. Ja, als u het wil weten, ik was erg ontevreden met het feit dat de inkomensgrens van tafel ging. Want nu ook bij de bijeenkomst in Schonebeek werd gezegd, het is dus te gek voor woorden dat iemand die een miljoen verdient, bij wijze van spreken, net zoveel een beroep kan doen op de voorziening als iemand die een minimuminkomen heeft. Nou, dat is op dit moment zo. En wij zijn er niet voor op de vingers getikt, meneer Van der Weijden. We hebben namelijk vroegtijdig gezegd, nadat er een uitspraak was van de Centrale Raad van Beroep, blijkbaar moeten we dit niet doen met elkaar. Die uitspraak ligt er en uiteindelijk is dus dit niet werkbaar. Ik moet wel zeggen dat er zijn gemeenten in dit land die het gewoon wel doen. Nou, dan moet dus elke klant die dat merkt, moet dus naar uiteindelijk de rechter toe om te zeggen van, ik heb er wel recht op. Nou, wij hebben dat niet gewild. We willen ons aan de wet houden. En dat doen we op deze manier, denk ik, terecht. Op een manier die ja, niet iedereen aanstaat, maar wel, we hebben maar twee knoppen om aan te draaien. Aanbesteding ja of nee, was ook een vraag van mevrouw Lauwers. Ook daar speelt heel veel op dit moment. We zijn er niet uit hoe we dat precies gaan doen. Maar we zullen bestuurlijk aanbesteden of gewoon aanbesteden gaan doen. Ja, dan moeten we nog naar kijken. Zo zijn we nog niet aan toe op dit moment. Maar het is wel belangrijk om die marktconsultatie te doen. Om te horen hoe ook onze aanbieders erin zitten. En daar moet je dan gaan wegen om te kijken wat nou mogelijk is. Signaleringsfunctie is genoemd door een aantal van u ook. Terecht opgemerkt ook in de discussie van 29 maart. Nou, wij hebben gemeend te kunnen zeggen, het gaat om schoonmaken. Ik heb ook voorbeelden genoemd en anekdotisch kun je allerlei mooie verhalen vertellen. Dat ga ik niet doen. Het zou misschien niet altijd begrepen worden dan als je dat zegt. Maar ik weet wel één ding, dat heel veel oudere mensen zeggen van, daar doen we het met elkaar hiervoor. Ik heb op woensdagochtend de werkster. En dat is de realiteit waar we even te maken hebben als het gaat over het product wat de gemeente in de WMO als dienstverlening heeft. En natuurlijk zit er signalering in, maar we hebben ook geconstateerd, een discussie hoeven we niet over te doen, wat mij betreft tenminste niet, dat natuurlijk veel meer netwerk in een wijk of in een dorp of in een straat zit, wat ook een signaleringsfunctie heeft. Het kan van de huisarts zijn, tot en met de seniorenbezoeker van Zetna, als we het even in de professie zien, maar ook zeg maar de civil society, de mensen om mensen heen. Laten we elkaar er ook niet ingewikkelde dingen voorstellen dan ze zijn. Nou, CDA heeft een aantal dingen ook gevraagd over de termijn. Ja, die 1585 staat in mijn beleving nu aan de orde voor deze komende aanbesteding. Ja, nou goed, dan doe je het voor een bepaalde periode. Ligt er aan welke, hoe lang die periode zal zijn, maar daar geldt hij dan voor. En ik neem aan dat dan ook wel weer, nou ja, goed, nu moet je dat zeggen als basis. Het staat in de wet en daarom doen we het. Kwaliteitseisen, nou, er zijn een aantal opmerkingen terecht ook over gemaakt. Best lastig. We hebben gezegd in ieder geval, vooral ook in die marktconsultatie, nu zitten we hierop. Het college stelt ze vast. Maar het is belangrijk om ze met elkaar te delen. Nou, u hebt terecht, de heer Leutzer, iets terecht ook over de ondernemersraden. Nou, voor mij staat er wel in ergens. Maar misschien moeten we nog even, jawel, staat er wel in, ik heb het gelezen. Misschien moeten we nog even duidelijker naar kijken. Geef maar even mee. Maar ja, daar zijn we uiteindelijk denk ik vooral ook naar op zoek van wat is nou op dit moment op die manier belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat daar natuurlijk het ook voor geldt. En die CAO die genoemd wordt, dat geldt voor de werkzaamheden die gedaan worden. Dat is denk ik op dit moment ook de zoektocht die wij hebben. En dat betekent dan voor het werk wat gedaan geldt die CAO die daar bij die werkzaamheden past. Dat kan ook de schoonmaak CAO dus zijn. En ik snap wel dat mensen zeggen, ja, het moet die andere CAO zijn. Maar ja, als wij het zien niet als zorg, maar als schoonmaak, dan snapt u dat een andere CAO er ook bij past. En ik weet ook dat dat moeilijk is. De contracten zouden sowieso aflopen eind van dit jaar. Dus die verandering zou sowieso ook komen voor klanten, maar dus ook voor de mensen werkzaam in deze branche. Als het gaat om aantal aanbieders per wijk, dat is nog op dit moment ook niet uitgekristalliseerd. Daar moeten we nog eens goed naar kijken. Het zal best lastig worden om daar veel meerdere, zoals we ze nu hebben, aanbieders te hebben per wijk, per domein. Maar dat moet nog uitgewerkt worden. Oké, Emma, het wordt altijd wel lastig hoor om deze discussie met u aan te gaan. U hebt de begroting niet geaccepteerd, vervolgens roept u van alles. En ik vind dat staat u vrij uiteraard en ik kijk u vriendelijk aan hoor, want het is gewoon zo prima. Maar het wordt wel lastig als je vervolgens dat soort dingen allemaal zegt en geen verantwoordelijk neemt voor zeg maar, de opdracht en de opgave waarvoor we staan. Ik heb een kader meegekregen, wij hebben een kader als college meegekregen. En wij zullen moeten zoeken welke knoppen we kunnen draaien. En ik vind het mooi verhaal om te zeggen van het is afbraak, maar het is het besluit van 29 maart.
Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een beetje kort door de bocht van de wethouder. Door te refereren aan de begroting dat wij tegen hebben gestemd. Dat hebben wij beargumenteerd. We hebben zelf nog een tegenbegroting daarbij ingediend. Dan vind ik het kort door de bocht om te stellen dat wij destijds tegen die begroting hebben gestemd, terwijl we een tegenbegroting hebben ingediend. En het voorstel van maart vonden wij slecht. Die vinden wij nog steeds slecht en het uitvloeisel hiervan is niet veel beter. En om die reden zullen wij ook niet akkoord gaan met dit voorstel.
Voorzitter, dat had ik ook niet anders verwacht dan in ieder geval deze opmerking de laatste ook. Als ik kijk naar het basistarief 1585, de VVD zegt daar ook nog iets over. Ik heb volgens mij er iets al over gezegd. Als het gaat om de WSW, want je echt noemde er nog iets over. Ja, werd mij ook een paar keer gevraagd te reageren op de insprekers. Ik vind dat wel een mooi moment om dat toch even te doen, want dan spreek ik tenminste de mensen ook aan die beneden zitten. En hier in de zaal uiteraard, die werkzaam zijn in de thuiszorg. Dus bestaat blijkbaar een beeld of zo dat er opeens allemaal busjes van de EMCO komen voorrijden en die dus de andere mensen werkzaam in de thuiszorg nu opeens gaan vervangen. Nou, dat is niet waar. Dat heb ik ook gewoon klip en klaar gezegd in de bijeenkomst in Schoonenburg. Ook hier trouwens al een keer. Dus mocht dat een onduidelijkheid zijn, dat gaat niet gebeuren. Wat er wel gaat gebeuren, dat ziet u in dit stuk staan, waar het gaat om die 5%. Dat is gewoon onderdeel van ons aanbestedingsbeleid, inkoopbeleid. Dat we een deel ook willen gaan beschikbaar maken voor de mensen die in de SW zitten of in de WWB. Dus dat hoort dan met een mooi woord, heet dat Social Return on Investment. Nou, daar willen we mogelijkheden zien om dat ook te gaan doen. En dat gaan we dus op die manier ook vormgeven.
Rutter.
Meneer Schoof.
Dit is een mooi voorbeeld, wethouder, dat u dat gaat doen. U heeft het inderdaad ook gezegd in Schonebeek, een EMCO-medewerker dat er ingekomen is. Buurtsupport werd ook wel eens genoemd. Daar zijn opleidingen, die mensen worden dan opgeleid en die worden bij het bedrijf neergezet. Maar die verplichting, is dat ook een verplichting met de contractafspraken met de nieuwe aanbieders?
Ja, het zit net zo goed met een tunnel die we gaan graven hier of gaan bouwen. Dat is duidelijk.
Het antwoord weet ik. Maar nou het tweede. Er is ook nog gevraagd naar een verplichting, net door de vrouw van de vakbond, om dus de werknemers over te kunnen nemen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Die staat hier niet in.
Klopt.
Ja. En wat is daar de reden van?
Omdat in ieder geval niet wettelijk verplicht wat betreft deze sector. En we hebben in die marktconsultatie het wel aan de orde. Zo van, hoe kijkt u daar tegenaan als marktpartij? Die marktpartij wordt één voor één uitgenodigd. En ik kan wel zeggen, en ik kijk maar even naar rechts, dat dat een onderwerp is waarvan toch een aantal aanbieders ook zeggen, nou, wij zijn bereid om daar op een maximale manier ook invulling aan te geven. Dan moeten we uiteraard dat nog met elkaar goed tussen de oren hebben en goed afspreken. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk signaal dat wij zelf ook afgeven, dat wij het belangrijk vinden dat de mensen werkzaam in deze sector ook de werkgelegenheid behouden. Het kan natuurlijk niet betekenen dat je dat helemaal kunt afdwingen. Wettelijk is niet af te dwingen. En we willen het ook niet direct ook hierin opschrijven. Maar we vinden het wel belangrijk om in die marktconsultatie nu te horen dat daar blijkbaar wel ook beweging in is. Kijk, heel simpel is simpel aan de orde. Het werk moet gedaan worden. Linksom, rechtsom. Het volume blijft. Wat uiteindelijk op 31 december aan de orde is. En we zullen met elkaar moeten zien dat het werk gedaan. En ik heb maar één zekerheid. Het aantal uren zijn we nu inderdaad aan het terugdringen. Daar is ook geen misverstand over, want de herindicaties zijn aan de orde, dat weet u. Daar doe ik ook niet moeilijk over, dat is transparant en eerlijk om dat te zeggen. Dat hebben we ook op die bijeenkomsten gezegd. Maar dat het gaat groeien, is ook bijna wel een zekerheid vervolgens. Dus nou ja, in die zin is dit dus wat op dit moment de stand van zaken is.
Meneer Schoop.
Nog één laatste opmerking dan. Het is natuurlijk wel zo, wij maken ons hier allemaal druk over het ziekenhuis.
Ja.
We maken ons druk over de Belastingdienst. We maken ons druk. Dit is een onderwerp waar wij als gemeenteraad iets over kunnen vinden en over kunnen beslissen en naar het college kunnen brengen. En die moet het uitvoeren. Dan is het toch wel van de gekke als u niet voldoende rekening houdt met het feit over die 400 medewerkers die net genoemd zijn, dat die aan het werk kunnen blijven. Dat moet eigenlijk ook een must wezen. Want anders dan zelfs het project Atalanta, u weet hoe ik daarover denk, maar daar wordt geschermd met 800-900 arbeidsplaatsen. Dan is het toch van te gekken dat hier straks misschien wel arbeidsplaatsen. Dus ik zou dat als college en als uitvoerder toch eens goed onderzoeken hoe je die schade kunt beperken.
Ja.
Want ik denk dat dat ook een morele verplichting is van de gemeente.
Ja. Ja.
Gelde u met het?
Nou, voorzitter, ik ben altijd wel van morele verplichtingen. Dus in die zin hebt u mij aan uw kant. Tegelijkertijd zeg ik erbij dat blijkt uit ook wel het spreken met de marktpartijen, want wij hebben natuurlijk niet alle inzicht, maar het spreken met de marktpartijen, dat toch de meeste mensen werkzaam zijn in de op dit moment huishoudelijke hulp, zo'n 10 tot 15 uur werkzaam zijn per week in die business, zal ik maar zeggen. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om te zeggen van, als je het hebt ook over overnemen van personeel, het gaat natuurlijk over hoe ga je dat zometeen vormgeven. Het zijn natuurlijk vaak maar een aantal uren die mensen ook daarin werkzaam zijn. Dus ik kan me goed voorstellen dat u zegt van morele verplichting. Maar tegelijkertijd zeggen wij van, we willen de maximale creativiteit ook van op dit moment de marktpartij ook honoreren. En we gaan kijken in ieder geval in de afspraken die we maken met elkaar, of we dat ook op een goede manier vorm kunnen geven. Maar het heeft de aandacht en ik zal in ieder geval zeker dit aan de orde stellen. Zeker ook naar richting de raadsvergadering van eind van deze maand. Er werd nog even gesproken ook over de MCO-groep medewerkers. School heeft dat, daar heb ik niet over gezegd. Ook het overleg met de huidige bedrijven die, nou, daar ga ik niks over zeggen wat die ervan vinden. Maar ik heb wel gezegd in zijn algemeenheid, er zijn partijen die zeggen, nou, dat lijkt ons een goede om het op die manier te gaan doen. En er zijn ook partijen die zeggen, nou, daar zie ik niet zoveel heil in. Nou, dat is denk ik het antwoord. Als het gaat om de kritiek van advocaat, heb ik daar net ook iets van gezegd. We zijn hier met elkaar eens. En dat heeft vooral te maken met dat het hier wordt betiteld als schoonmaakondersteuning. Kijk nog even naar de bijdrage van mevrouw Vrolijk, spreek voor zich. Als het gaat om de hervormingsopgave. Nou, ik denk dat u precies spijker op de kop slaat. Voor die opgave staan we. En als we het over de toegang hebben, dan hebben we het inderdaad over meer dan alleen dit stukje van het werk wat gebeuren moet. Bij vooral mensen met een afhankelijke positie, met een beperking vaak. Ketenbenadering, ouderzorg, ja, dat is het verhaal waar het over gaat. U hebt wat dat betreft, denk ik, de spijker op de kop geslagen. Ik begreep even niet, in slot, maar het ligt waarschijnlijk aan mij. U had het even over 10 euro nog wat. Maar dat was even, denk ik, misverstand in uw verhaal. Maar ik begrijp wat u bedoelt uiteindelijk. Want het gaat erom, u zei later op plaats van, nou, daarom zijn we niet het hiermee eens. U gaf aan dat het, het inkomen bruto lager was namelijk dan die 17 euro. Dat zou juist een positief verhaal moeten zijn, want we zitten hier op 15,85. Maar goed, dat weet ik verder al niet.
Meneer Slot.
Die 10,63 euro, dat is dan het netto bedrag. Dat is door de accountant van Denkers zo was berekend. Als je dus 17 euro aanhoudt, kom je op netto bedrag en zo 10,63 euro.
Oh ja, oké. Nou goed. Maar ik heb uw bijdrage gehoord en ja, dat spreekt, zitten verder geen nieuwe dingen in. En voor mij heb ik zo alle vragen beantwoord, voorzitter.
Goed, dank u wel. Dan gaan we naar de tweede termijn. Ik vraag u allemaal de spreektijd in tweede termijn in acht te nemen. Dat is 2 minuten. We gaan weer beginnen bij mevrouw Lauwers. Ga er gaan.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik dat wel kan binnen 2 minuten. Dank voor de antwoorden van de wethouder. Het zou fijn zijn als hij ons op de hoogte houdt van de aanbesteding en de keuzes die daarin gemaakt worden. U haalde het tarief van de PvdA nog aan, dat wij ook voor 15 euro, dat we daarvan uit zijn gegaan. Nou, dat is ook terecht, alleen u vergeet er wel bij te vertellen dat wij de commerciële organisatie daaruit gesleuteld hebben. Dus er hoeft wat ons betreft niks aan de overheid betaald te worden. En volgens ons moet het dan kunnen.
Gaat het dan regelen? Wethouder Jumelet.
Uitgaan.
Een bemiddelingsbureau.
Ja, die doen het. Ho,
wacht even allemaal.
Oh, sorry.
Dit is buiten orde.
Voorzitter, sorry.
Wethouder Jumelet, u had een reactie.
Voorzitter, ik begrijp van mevrouw Lauwers dat dan blijkbaar zonder begeleiding kan. En ik hoor haar nu zeggen, hoorde ik toevallig zo, dat ze zei van het gaat door een bemiddelingsbureau. Nou, dat zal wel mooi, maar dat kan nooit zo zijn dat het gratis allemaal gebeurt. Dus volgens mij zit er ergens wel een vergoeding. Maar ik hoef de discussie niet aan te gaan, maar ik bedoelde maar alleen te zeggen, het kan niet helemaal vreemd dat de lucht zijn komen van al die 15 euro. En daarom deze opmerking is juist.
Mevrouw Lauwers, gaat u verder.
Dank u wel. Nee, dat is inderdaad niet uit de lucht gevallen. Dat hebben wij gebaseerd op dingen die in de landen gaan en waar het inderdaad keurig onder cao betaald wordt en waar het allemaal gewoon goed geregeld is en waarbij ook een bemiddelingsbureau daarin de werkzaamheden verricht. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Wij nemen de antwoorden mee terug naar de fractie en wij beraden ons daar verder en we komen daar in de raad op terug. Tot slot heb ik nog wel een vraag aan de heer Schoo, want ik vroeg me af of u nu wel of geen voorstander bent van social return.
Meneer Schoo, wilt u de vraag meteen beantwoorden?
Jazeker, voorzitter. Social return, dat zegt maar niet zoveel. Maar als u nou zegt van die mensen die daar te werk gesteld kunnen worden vanuit de EMCO of buurtsupport, mensen die daarvoor opgeleid worden, waar aan de eisen voldoen, dan zijn wij daar een voorstander van. En de uitleg is ook gegeven dat het is niet zo dat de opdracht bijvoorbeeld naar de EMCO gaat. De wethouder heeft uitgelegd dat 5% bij de mensen die dus de aanbesteding gaan winnen, om het maar zo te zeggen, gevraagd wordt, verplichting, om die mensen op te nemen in die organisatie en als zodanig te laten werken. Nou, en daar benden wij geen tegenstander van.
U wilt nog een vraag stellen? Nee, dat is een helder antwoord, hè? Dan kunnen we naar het CDA, meneer Gert.
Dank u, voorzitter. Allereerst de wethouder bedankt voor de beantwoorden van de vragen. Ik had nog één vraag waar ik niet de gewenste antwoord op gehad. Of het gewenste. Goeie antwoord.
Nou, één, tweetje.
Rustig door.
Ja, goed. Ik ga ook rustig door. Ik had aangegeven dat op bladzijde 2 staat, het hanteren van lagere basistarief dan het rekentarief van 17 euro geeft de aanbieder de ruimte om vanaf 15,85 euro per uur aan te bieden. En dat geeft een beetje aan dat er de ruimte zit tussen 15,85 euro en 17 euro. Ik ga ervan uit dat ook aanbieders die boven de 17 euro aanbieden, dat die gewoon meegenomen worden.
Goed, dank u wel. Wakker Emmen, meneer Van der Weijden.
Ja, voorzitter, een aantal vragen die waarop wij geen antwoord hebben gehad. En ik heb nog een aantal opmerkingen op de reacties van de wethouder. In eerste instantie zegt u... raad heeft besloten om de schoonmaakondersteuning in te voeren. Maar ik zou ook graag zien dat de wethouder daarbij vermeldt dat het op voordracht van het college is die een raadvoorstel hier bij de raad neerlegt. Dus om alleen te zeggen dat het uw raad is die dit zo graag wil en ook nog bij meerderheid is besloten. Ik denk dat het ook goed is dat u eens kijkt naar uw eigen rol en wat u graag wilt als wethouder. Ten aanzien van de marktruimte. U zegt van creativiteit, maar waar is die ruimte gezien de reacties van de vakbond, van de thuiszorgorganisaties, om te veronderstellen dat die 15,85 euro een werkbaar tarief is? Ik zou graag zien dat u daar nog eens nader op ingaat. Anderzijds heeft de FNV in haar inspreekreactie, maar ook in de brief aan de gemeenteraad, en ik veronderstel dat het college ook heeft vernomen over het onderzoek van 24,50 euro. Om daarvoor kwalitatief de juiste inzet te plegen. Ik zou graag daar een reactie op willen op het verschil van die 9 euro. En hoe reëel vindt u het dan dat de thuiszorg hier aan kan meedoen? Aangaande het 110% norm, u gaf aan de 110% inkomensnorm, dat u daar een voorkeur voor heeft. En u haalt enigszins het voorbeeld aan, ja, de miljonair die dan toch enigszins voor een dubbeltje op eerste rang thuiszorg krijgt. Maar ik denk dat we eens moeten gaan kijken naar de mensen die 110% boven het bijstandsniveau zitten. In Emmen zijn er daar veel en veel meer van of die miljonair zijn. En als we dan kijken naar de uitwerkingen van dat vorige voorstel, dan waren die gewoon rampzalig dat mensen er honderden tot duizenden euro's op achteruit zouden gaan. Dus wat dat betreft, het voorstel wat in maart is genomen is slecht, maar de 110% inkomensnorm was nog veel en veel slechter. En ik moet constateren dat zowel vanuit het college als vanuit de raadsfracties er geen politiek draagvlak is om meer te investeren in zorg en WMO. En in de richting van de heer Huttinga kan ik niet anders dan constateren dat er voor prestigeprojecten, grote dure projecten, dat daar wel politiek draagvlak voor is. En om te investeren in zorg en WMO en daarmee ook het effect van de lokale werkgelegenheid in ogenschouw te nemen, dat die politieke wil hier niet aanwezig is.
Voorzitter. Meneer Huttinga. De heer Van der Weijden vergeet even dat we ook al met de bezuinigingen ingeboekt nog steeds meer betalen aan extra eigen bijdrage in de WMO dan dat we überhaupt ooit zullen betalen aan theater en dierenpark samen.
Meneer Van der Weijden, tot slot.
Ja, voorzitter, als ik kijk naar het bezuinigingspakket wat is opnieuw vast is gesteld in maart, de schoonmaakondersteuning, en daarvoor zien wij in de doorwerking naar de jaren daarna dat er een gemiddeld bezuiniging van 3,5 miljoen euro is. Wij hebben getracht middels een tegenbegroting om daar op een andere manier te gaan bezuinigen. Daar hebben we het Atalanta-project nog buiten beschouwing gelaten en daarmee hebben we ook getracht om een werkbare, een alternatief hier neer te leggen. En daar is niet op gereageerd door de verschillende fracties. En uw fractie is ook niet met een tegenvoorstel gekomen. En die 3,5 miljoen, om die om te buigen, om daar een ander bezuinigingspakket tegenover te stellen, die wil is hier niet aanwezig bij geen fractie, heb ik kunnen constateren.
Goed,
voorzitter, ik constateer dat de heer Van der Weijden zich steeds van A naar Z beweegt, want hij trekt telkens een andere vergelijking. Hij heeft zelf een vergelijking getrokken in zijn eerste termijn. Daar ben ik op ingegaan. En u gaat daar niet meer op in. U geeft alleen maar aan wat het verschil in bezuiniging oplevert. Maar u vergeet even dat we al heel, heel veel geld er zelf in stoppen. En daar is een keer een einde aan. Maar dat vertelt u niet aan de mensen.
Deze discussie stoppen we nu. We gaan nu verder met de VVD. Mevrouw Nijhoff.
Ja, voorzitter. Ik heb het in eerste termijn ook al geprobeerd. Eigenlijk wil terugbrengen naar de basis waar het vanavond hier om gaat. En dat is dat basistarief schoonmaakondersteuning. We hebben dat wordt ook door de leden van de commissie ook telkenmalen weer genoemd, is dat we hebben besloten over te gaan tot schoonmaakondersteuning. Het was eerst HH1. We hebben daar ook van duidelijk gezegd, schoonmaakondersteuning is ook daadwerkelijk nog wat anders als dat HH1 was, want HH1 had nog in zich een stuk begeleiding van de mensen. Dat zit in deze schoonmaakondersteuning, dat hebben we in de vergadering van maart ook heel duidelijk met elkaar afgesproken, zit daar niet meer in. We hebben het hier puur en alleen over huishoudelijke hulp. En het heeft mijn heilige overtuiging dat we ook in de toekomst de dames zoals ze hier op de tribune zitten nog heel hard nodig zullen hebben. De bevolking vergrijst steeds meer. De mensen blijven steeds langer thuis wonen. U is gespecialiseerd in de vorm van hulp die u geeft. Heeft daar ook vaak een opleiding in genoten. En het is een heel ander soort hulp die u verleent. En voorzitter, daar wou ik het eerst bij laten.
Meneer Schoof.
Ik heb een vraag aan de VVD. Het verhaal van u dat klopt tot op zekere hoogte. Maar die mensen die u net noemt, waar u zo bezorgd over bent, die hebben wel een bepaald salaris en een bepaald hoogte van het salaris. En ja, hoe je het ook went of keert, links of om rechtsom, die tarieven gaan naar beneden. En hun werkgevers, en dat is bij die mensen ook nog niet duidelijk, wie nou die opdrachten krijgt. En als dat te laag wordt, dan schrijft die werkgever niet in. En dan heeft die werkgever die mensen nu in dienst heeft, maar één weg, dan moet hij die mensen ontslaan. En dan kunnen ze zeker via zo'n goedkope versie weer terugkomen. Maar dan gaan ze misschien wel 10 tot 20 tot 25% de salaris achteruit. Dat is wat u zegt. Die hulp blijft wel overeind. En die mensen hebben die opleiding ook gedaan. Maar er is geen werk meer voor. Want dat wordt te laag gekwalificeerd. Dat is het punt.
Mevrouw Nijhoff.
Wat u in mijn optiek hiermee zegt, meneer Schoo, is dat er En dat is ook iets wat ik in de markt constateer. En dat is natuurlijk ook de marktwerking. De marktwerking is natuurlijk ook iets waar wij als VVD ontzettend voor zijn. Maar er zijn tig van dit soort organisaties ontstaan. Waar ook tig van mensen een bepaalde vorm van hulp aanbieden. Maar de vorm van hulp die wij hier op het moment vragen. Het gaat hier puur sec alleen om de schoonmaakondersteuning. We spreken hier niet over op het moment over de andere vormen van hulp. Die ook door de gemeente Emmen nog zullen moeten worden ingekocht. Daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier puur over schoonmaakondersteuning.
Dan gaan we naar D66, meneer Egger.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Gewenste of geen gewenste antwoorden, we hebben ze in ieder geval gekregen. Dank daarvoor. Wat ik graag nog wel even zo wil herhalen. Ik ga niet de hele de vergadering over de WMO weer herhalen, want die kans die hebben we helaas niet. Maar u heeft al heel duidelijk als wethouder aangegeven dat we 23 miljoen investeren, dat het ons kost en we krijgen 14 miljoen. Er zit een groot gat in. We hebben daar ook zelf nog heel wat geld bij gedaan, terecht overigens. Soms wordt er gesuggereerd dat mensen hulp die ze zouden moeten hebben niet meer zouden krijgen. Daar wens ik mij ernstig tegen te verzetten, want mensen die echt hulp nodig hebben, krijgen die hulp echt. Daar wou ik het bij laten.
Dank u wel. Meneer Schoo.
Voorzitter, vooraf even. Ik had nog een vraag gesteld, misschien dat de wethouder daar nog op in wil gaan. Die voorbeeldgemeenten die genoemd worden in een stuk uit het raadsvoorstel. Die tarieven die daar die genoemd worden, zijn die vastgesteld volgens de nieuwe eisen van de wet? Want daar heb ik grote twijfels over, maar ik hoor graag straks een reactie. Voorzitter, mijn tweede termijn, kort. Het is verbazingwekkend hoe het college begrippen en definities uit de wet WMO volledig verandert. Zo spreekt artikel 21a van de WMO gebruikt het woord huishoudelijke verzorging. Artikel 4 WMO spreekt over voorzieningen om een huishouden te voeren. Artikel 1 van de WMO, lid 6, spreekt over voorzieningen ten behoeve van het behouden en het bevorderen van het zelfstandig functioneren. En het college gebruikt liever deze woorden uit de wet niet en vertaalt dit naar schoonmaakondersteuning met als uitgangspunt het kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis. De wet kent helemaal niet het begrip schoonmaakondersteuning en het doel is ook niet zo eng als het college aangeeft. Het gaat om behoud en bevordering van zelfstandigheid. Misschien kan het college een brief naar de Tweede Kamer sturen waarom zij zich niet aan de Emmense definities van de WMO houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Vrolijk.
Het was al geen keuze van de SP en meerdere partijen om huishoudelijke verzorging tot schoonmaakhulp te maken. Ondanks dat dat in de of in de volksmond werkster genoemd wordt door een aantal mensen, kan je dat vergelijk niet trekken dat een bepaalde beroepsgroep dat is. Omdat ze duidelijk de signalerende functie en van alles en nog wat. Ik vraag me af wat. Ja, je blijft een minderheid hebben die een bepaalde dingen vindt. Dus ik zie goede betogen niet ergens helemaal toeleiden.
Dat was het. Meneer Leutzer?
Ik mag hopen dat ik een goed betoog heb gehouden in de eerste termijn. Maar goed, dat horen we dan al wel. Uiteindelijk nemen we inderdaad een besluit. Ik voel een beetje aan dat het een B-stuk zal gaan worden. Een inhoudelijke reactie, blij met het antwoord van de wethouder waar het gaat om toch om vanuit een visieontwikkeling te komen tot geïntegreerde zorgverzorging of organisatieverlening. Ik denk dat er ook de uitdaging ligt om even de link naar wat er gebeurt met Leveste Mildenveld. Ik denk dat het ook goed is met een klein ombeweging, voorzitter, dat het als het gaat om bijvoorbeeld de handtekeningactie, dat we niet moeten hebben vanuit een defensieve houding. Maar juist van een kwaliteits- en vullende houding. Als we dat doen, dan komen we elkaar een eind verder. En voor ons blijft enorm overeind, is geen cowboys. Dus op toezien dat we dat soort type verschijnselen niet krijgen in deze gemeente als we praten over aanbestedingstrajecten. Ik heb nog gekeken naar de WOR. En we zijn toch als lokale kwaliteitspartij gewend om ons huiswerk goed te doen. Ik schrok even dat u dat zei met ook een stelligheid. En als u dat doet, dan zijn we toch er wel gevoelig voor. Maar ik heb toch nog even gekeken wat er staat. En misschien is dat een soort misverstand die ik in de tekst zoals geformuleerd is. Want er wordt wel gesproken onder kwaliteitswaarborgen iets over de wet op de ondernemingsraden. Er wordt gezegd over als er een onderneming bestaat met naar buiten toe een eigen logo, een eigen organisatie en mensen met een arbeidsovereenkomst. Daar staat er van alles achter. En dat zou je bijna kunnen invullen met datgene, het wordt misschien technisch gevoerd, maar bedoeld wordt onder 28 lid 2. Maar het gaat om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in die organisatie. Terwijl we later een kopje vinden, medezeggenschap. En dan vinden we wel die van de cliënt. En wat ik toegevoegd heb, is niet die van de medewerker. Dus het kan best zijn dat u dat in de tekst onder kwaliteitsverborgen wel bedoelt. Dan zou misschien wat specifieker, denk ik, moeten staan onder medezeggenschap. En dan artikel 1 lid C ook koppelen aan artikel 2 en artikel 35c. Ik denk dat we er dan zijn. En misschien is het goed dat vanuit ondersteuning daarin wordt gewerkt, zodat we niet met amendementen hoeven te werken naar de raadsvergadering toe. Maar buiten vergadering gewoon misschien een toelichting is ook prima als het te technisch is. En dan nog een observatie, voorzitter, als u me nog een half minuut geeft, is even wat er gebeurde tussen Wakker Emmen en de ChristenUnie. En goed, we zitten ook in een politieke arena, daar is niks mis mee. Wat ik wel constateer, dat vanavond het AA-virus weer behoorlijk toesloeg. En een kenmerk van het AA-virus is toch wel dat men de burger vaak geneigd is een rat voor de ogen te draaien. Maar een ander vind ik veel belangrijker, is dat soms feiten niet onder ogen worden beschouwd. Want ik meen me toch herinneren dat de ChristenUnie in het debat over DPN Next tegenstemde. Alleen wel in de praktijk laat zien hoe je met een democratisch bestel omgaat met een minderheidsstandpunt, maar wel je democratische verantwoordelijkheid neemt.
Meneer Van der Weijden.
Ja, voorzitter, u zegt een rat voor ogen draaien. Ik zou graag zien dat u daar even op ingaat. Noem man en paard en kom met voorbeelden en feiten.
Meneer Lutscher. Nou, ik probeer me aan te sluiten denk ik, met de woorden van de heer Ruttinga. Maar het gaat om het verschil, hoe je omgaat met de financiering van investeringen. En waar je praat over exploitatiefinancieringen.
Meneer Van der Weijden.
Ja, voorzitter. Ik heb hier gezegd dat de miljoenen wel beschikbaar zijn als het gaat om het Atalanta-project en de investeringen die daarmee van doen zijn. En door hier aan het publiek heel makkelijk te zeggen, de burger een rat voor ogen draaien. Nou, als we het dan hebben over een rat voor ogen draaien en populistisch gedrag, dan maakt de heer Leutje van Lef hier zich nu wel heel erg aan onderkenbaar.
Nou, tot slot, meneer Leutje nog.
Nou, wat ik zie dat u boos wordt en ja, ik denk dat ik gelijk heb.
En dan gaan we naar meneer Slot, GroenLinks.
Voorzitter, de wethouder die had het zo straks over de markt ruimte geven door een lager tarief aan te houden. Volgens mij, als je een lager tarief aanhoudt, dan denkt hij alleen aan de bedrijven. Tegelijkertijd, als je dus een lager tarief voor de bedrijven aanhoudt, hou je dus geen rekening met de mensen die daar werken, die dan voor een lager loon moeten werken, en ook niet met de cliënten.
Dat was het. Dank u wel, meneer Douwstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals te doen gebruikelijk een uitvoerige beantwoording van de zijde van de wethouder. Het is dan gebruikelijk in dit huis om daarvoor te bedanken. Nou, bedankt dat je je werk gedaan hebt, wethouder. Wat het voorstel verder betreft, en ja, wat ook meegenomen is in de beantwoording dan of in de reactie, ja, vind ik het toch wat mager als gevraagd wordt naar de opbouw van die €5,1585. Dat, ja, een beetje kort door de bocht. We nemen wat eikpunten en hupsakee, er is 1585, maar het had ook 1735 of 1683 kunnen zijn of zo. Vind ik wat mager. En voor het overige zou ik het advies mee willen geven aan het college om daar waar het gaat om de kwaliteitseis dat medewerkers zijn in staat om eventuele problemen die breder zijn dan de schoonmaakondersteuning te signaleren en te melden, om dat veiligheidshalve er maar uit te laten. En als ik het goed begrepen heb, is de VVD daar ook zeker een voorstander van. Dank u wel.
Meneer Leutscher.
Meneer de voorzitter, ik hoor hier op oorafstand dat binnen de Wakker Emmen-fractie gesproken wordt over Harry Leutscher als een vuile rat. Ik wens niet op die manier op oorafstand toegesproken te worden, niet via de microfoon en niet in dit huis van de democratie.
En dat vind ik een hele juiste vraag, opmerking van u. Als dat inderdaad gebeurd is, dan wil ik graag dat men zich daar niet meer aan schuldig maakt, dit soort dingen. Dat hoort hier niet thuis. Meneer Huttinga, daar waren we gebleven. Ga de gang.
Ja, voorzitter, het college bij monden van de wethouder is zeer uitvoerig op mijn opmerkingen ingegaan. Ik heb zijn bemerkingen genoteerd in mijn hoofd en ik ga daar met de steunfractie over spreken. En dan zullen wij inderdaad met een eindoordeel over dit stuk komen. Dank u.
Goed, dan zijn we door de tweede termijn van de commissie heen. Dan is de wethouder aan de beurt. Ga de gang.
Die ook probeert kort en bondig te zijn, voorzitter.
De 17 euro, die Gert van de CDA, die had daar terecht de opmerking over dat ik daar niet op geantwoord had. Maar ik denk dat hij ook wel weet ongeveer wat vanuit mijn mimiek dat het niet tot 17 euro mag. Maar dat we uiteraard 15,35 als basis, 17 euro als rekenmodel. En ja, dat we ook met elkaar in de aanbesteding vooral gaan zien wat uiteindelijk de markt doet op dit terrein. En het is niet afgebakend op 17 euro, maar ik hoop van harte natuurlijk dat we wel in de buurt blijven, anders hebben we een probleem met onze rekenvoorbeelden. En u weet, we hebben twee knoppen om aan te draaien, het aantal uren en tarief. Dus dan zullen we met elkaar daarover te spreken moeten als het anders uitvalt. Als het gaat om de tariefstelling, de heer Van der Weijden vroeg daar nog eens even naar. Het is natuurlijk prachtig nogmaals om te hebben over 24,50. Maar als je dat even dan toch zet tegen het aantal uren wat wij op dit moment verlenen aan dienstverlening in deze, zit je rond meer dan 900.000 uren. Nou, als je dat even wegzet dan tegen dat tarief, dan kan iedereen daar wel van zeggen dat moet het zijn. Maar dan hebben we nog een groter probleem. En ik denk dat we dan wel weten hoe het zit. En ja, het college heeft uiteindelijk gezegd, we willen bovenop dat bedrag, en ik denk dat het ook goed is om dat nog eens te herhalen, boven het bedrag wat we krijgen in de integratieuitkering voor dit deel van de WMO, daar leggen we maximaal 3 miljoen bij om in ieder geval een goed en degelijk beleid te kunnen voeren en uitvoering eraan te kunnen geven. 110% de inkomensgrens. Ook toen was natuurlijk de discussie al van hoe gaan we dat nou invulling geven. Ik ben voor een inkomensgrens om vooral te voorkomen dat mensen uiteindelijk zeg maar, in de situatie terechtkomen zoals het misschien wel zou kunnen zijn, dat er geen zorg of hulp meer beschikbaar zal zijn als we als gemeente verantwoordelijk worden voor een groot deel van de WMO, ook met de nieuwe dingen daarin. En ik zeg er dan toch bij, het is best een lastige. Ik zit hier ook niet met de gedachte van nou, we doen het even zo. Ik hoop dat u aan mij merkt dat ik het ook lastig vind om binnen de setting van de begroting ook de goede dingen te doen. Dus het is ook een zoektocht geweest en het is telkens een zoektocht. En ik hoop dat u dat dan toch op een of andere manier weet te waarderen. En ik zeg elke keer maar erbij, als u alternatieven heeft ten opzichte van datgene wat wij presenteren, maar dan ook in de zin van hoe wij dat met elkaar voorstellen, help ons daarbij. Dat zeggen we ook tegen de marktpartijen. We willen maximale creativiteit om ook het maximale te doen voor onze inwoners. Want we kunnen praten over de mensen in de zorg. Wij hebben allereerst zeg ik, dus niet dat het niet zo zou zijn voor de mensen die werkzaam zijn in de bedrijven. Maar allereerst de zorg om het voor onze inwoners goed ook te organiseren. Zij die een zorg bij ons loket neerleggen. De heer Schouw, nog even over de tarief van die andere gemeenten. Dat is niet gekoppeld aan nieuwe wetgeving, zou ik maar zeggen. Dus het is gebaseerd op de huidige stand van zaken. U hebt daarnaar gevraagd bij deze. En waarom nou niet, en daar wil ik heel kort in zijn, want dat is denk ik niet nodig om dat nog een keer te zeggen. Maar als er verwezen wordt naar teksten in de WMO, het gaat hier over een algemene voorziening. Wij willen voordat mensen in die WMO terechtkomen en zeg maar, op de individuele voorzieningen gaan een beroep doen, in de algemene voorzieningen bouwen aan uiteindelijk, zou ik maar zeggen, ja, de preventie, het zorgen dat mensen zelf kunnen organiseren. Dan weer een beroep doen op de kracht van mensen. En dat blijkt ook zo op heel veel terreinen al te kunnen. En willen dat proberen vooral nog heel dicht bij mensen in wijken dorpen te waarderen op de een of andere manier. En daar heb je voorzieningen voor nodig om dat te doen. Zo zijn er voorbeelden, denk ik, op dit moment waarin dat ook goed gaat. En deze voorziening, die we dan ook een algemene voorziening noemen, staat ook niet in de WMO, willen we op deze manier ook bouwen. Wet op de ondernemersraad, goed om er even nog naar te kijken. En als u daar nog tips voor hebt, ik luister graag. En ik was verrast, meneer Douwstra, door een compliment van BGE. Dank u wel. Dat is wel eens anders.
Goed, dank u wel. Dan gaat dit als B-stuk door naar de raad. Tenzij jullie er allemaal bezwaar tegen hebben, maar dat denk ik niet. Dan kunnen we verder met de A-stukken. Er staat één A-stuk op, dat is het verzamelbesluit begrotingswijziging 2012-5. Is er iemand die daar het woord over wil voeren? Niemand, dan gaat die ook als A-stuk verder. En hebben wij nog een onderwerp ter bespreking en dat betreft de conceptbegroting 2013, jaarrekening 2011 en de noodreserves en voorzieningen van de GGD Drenthe. En dat heeft het college op de agenda laten zetten, want die wil graag de gevoelens van de raad daarover horen. Ik zie een vinger van meneer Eggen, dus daar beginnen we maar eens mee.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Niet zo bar veel. Het gaat me vooral even om de tekst waar wordt gesproken over het huidige verplichte takenpakket, het basispakket, te verschuiven naar het optionele doel, het additionele pakket. En daar zijn nog niet echt beslissingen over genomen wat er dan in dat basispakket moet komen. Dus ik vind dat wat lastig om daar nu een besluit over te nemen. We nemen ook geen besluit, we geven onze gevoelens daarover. Nou, mijn gevoel is daar nog niet helemaal duidelijk over. Ik weet niet precies hoe ik dat moet interpreteren. Ik begrijp best wel dat er vanuit dat basispakket dat vrij veel geld kost. En dat additionele pakket, die taken die uitvoeren zijn, dat zelfs geld opgeleverd heeft. Dus graag daar enige verduidelijking over.
Goed, mevrouw Meulenbelt.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, allereerst complimenten aan de GGD. Helder jaarrekening, OZ-begroting en nota reserves en voorzieningen. In het voorstel staat dat de bezuiniging taakstelling van 5% gerealiseerd kan worden door het verschuiven van onderdelen uit het basispakket naar het additionele pakket. Meneer Eggen heeft dat net al genoemd. Daardoor kan een discussie ontstaan of de prioriteiten op de onderdelen in het basispakket niet anders gelegd kunnen worden. Welke onderdelen uit het basispakket zouden dan bijvoorbeeld naar het additionele pakket kunnen gaan? Dus waaruit kan die bezuinigingstaakstelling gerealiseerd worden? En ook kan er in het voorstel staat dat er €500.000 bezuinigd kan worden door de integratie van de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4-jarigen die nu door ICARE wordt verzorgd en de jeugdgezondheidszorg van 4 tot 19 die nu door de GGD wordt gedaan. Kan de wethouder aangeven op welke gebieden gedacht wordt die €500.000 te besparen en of dit niet ten koste zal gaan van de werkgelegenheid in Emmen aangezien de GGD niet meer in Emmen gehuisvest is? En kan de wethouder toezeggen dat de wijze waarop de bezuinigingstaakstelling van 5% op het takenpakket van de GGD wordt gerealiseerd en de implementatie van een integratie van de jeugdgezondheidszorg met een bezuiniging van €500.000, dat op dat moment dat het aan de orde is, dat aan de raad zal worden voorgelegd.
Dank u wel. Meneer Gert.
Dank u, voorzitter. Vragen zijn al gesteld door D66 en de Partij van de Arbeid. Ik wil nog wel iets zeggen, want ik was vorige week bij de voorlichtingsavond van de GGD. Ik ben al eerder geweest op het jaar geleden en toen was het een heel andere situatie. En ik denk dat het compliment aan de GGD daar op zijn plek is. Wij kunnen dan ook instemmen met de jaarrekening 2011 en andere voorstellen die het college doet.
Kijk ik verder rond nog iemand? Meneer Hurdega.
Voorzitter, die zich ook zeker bij complimenten wil aansluiten, want de GGD staat er echt een stuk beter voor dan een aantal jaar geleden. Ik ga even verder op de vraag die de heer Eggen stelde, namelijk die verschuiving van die taken van wettelijk naar of verplicht naar het vrije deel, noem ik dat dan maar even. Ik heb vorig jaar daar een wat lastige vraag over gesteld, lastig te beantwoorden vraag in die zin dat ik toen had geconstateerd dat de organisatiekosten de overheid drukten op de wettelijke taken en niet zozeer op de additionele taken. Maar nu er een verschuiving plaatsvindt van een tweetal, dacht ik uit mijn hoofd gezegd, van die taken naar de additionele taken, zou het ook rechtvaardig zijn om te verlangen van de GGD dat de bijbehorende overheid en overige kosten mee verhuizen naar de additionele kant. Want anders zou je namelijk de verplichte taken nog zwaarder belasten. En dan krijg je een scheefgroei, dan lijkt dat zogenaamd in het verlies te zakken, terwijl die andere kant steeds positiever wordt. En dat kan natuurlijk niet zo zijn, want we moeten daar met z'n allen wel verplicht aan bijdragen aan die linkerkant. Dus laat er geen scheef beeld ontstaan. Dank u. Dat wil ik graag het college meegeven.
Helder. Meneer Schiphouwer nog.
Ja, ik heb verder geen vragen. Alleen ik heb even een brief van 30 maart van de GGD voor mij liggen. En de gevoelens en de zienswijze die moesten voor uiterlijk maandag 11 juni ingediend worden. En volgens mij is het vandaag 12. Is de GGD bekend dat wij op een later datum verhuilen?
Volgens mij kunnen we nu naar de wethouder toe. Wethouder Thalens. Oh, wacht even, nog op valreep, mevrouw Vrolijk.
Ja, we hadden eigenlijk een vraag over, er staat in het stuk bladzijde 4. Er is sprake van een bijzondere baat, 79.000 als gevolg. Dus eigenlijk die hele alinea. En wij begrijpen niet waar, zeg maar, of dat geld bij de GGD binnenkomt en nu niet meer binnenkomt. Of dat het wel binnenkomt en dan nu bestemd gaat worden voor een heel ander doel als dat het eigenlijk bedoeld was. Dat zouden we heel graag wel willen weten.
En dan wel, wethouder Thalens.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de complimenten die gemaakt worden over de situatie van de GGD. Ik denk dat daar ook alle reden toe is. Er is een enorme inhaalslag gemaakt de laatste jaren. En als we kijken naar de financiële positie, dan is die een stuk gunstiger dan dat die geweest is. En dat mag ook dit jaar resulteren in een teruggave aan ons als gemeente Emmen van ongeveer 150.000 euro. Wanneer de algemene bestuursvergadering van 25 juni conform over besluit. En dat is ook meteen het antwoord naar Wakker Emmen. Weliswaar is het verzoek om voor 11 juni de gevoelens over te brengen. Maar ik denk dat 12 juni of 13 juni ook nog ver voor 25 juni is. En ik denk dat daar wel enige coulantie voor is. En zeker wanneer het ook nog gepaard gaat met zoveel complimenten. De bezuinigingen die de GGD opgelegd zijn 2 jaar terug, ook middels de VDG, daar lag het verzoek om 5% te bezuinigen. Die bezuinigingen zijn als GGD zijnde gehaald, maar dat heeft nog niet geresulteerd in een verlaging van 5% van de inwonersbijdrage per gemeente. En als je dan vooruitkijkt naar de toekomst, hè, welke mogelijkheden er zijn om nog verder te bezuinigen, dan is één daarvan de integrale jeugdgezondheidszorg. Wat betekent dat je de hele jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 bij één organisatie onderbrengt, voorkeur GGD. En ook dat zal binnenkort voorliggen aan de bestuursvergadering AB van de GGD. Waarom kun je daar een bezuiniging halen? Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is het tot nu toe het geval geweest dat daar steeds twee organisaties als kernpartners aan deelnemen. Als je dan kijkt naar overheid en alles wat het met zich meebrengt, dat is maar één aspect daarvan, dan kan je nagaan dat wanneer je dat bij één organisatie onderbrengt, je in overheid al heel veel zou kunnen besparen, omdat je simpelweg een dubbeling eruit haalt. Maar wat van veel groter belang is, en zeker wanneer we het hebben over gezondheidsbevordering en over de transformatie van de jeugdzorg, is dat je doordat je de hele lijn van 0 tot 19 onderbrengt bij één organisatie, je ook veel makkelijker kunt schuiven met de consulten. En dat is een groot voordeel. Als je kijkt naar het aantal consulten die nu door de consultatiebureaus plaatsvinden in de leeftijd van 0 tot 4, dan zijn dat er een groot aantal, zo'n 15. En als je kijkt naar de leeftijd 4 tot 19, dan vindt daar nog een consult plaats in groep 2 en groep 7. En ik dacht nog 1 of 2 keer in het voortgezet onderwijs. Terwijl we juist bij de jongeren, de eerste paar jaren van het voortgezet onderwijs, zouden willen dat er veel vaker een contact zou zijn tussen GGD en de jongeren. En wanneer je het bij één organisatie onderbrengt, dan zou je ook veel makkelijker kunnen schuiven met de inzet. Nou, een inhoudelijk argument en een organisatorisch argument. Ik denk dat er nog veel meer argumenten zijn. En wanneer de Raad verzoekt om op het moment wanneer de integrale jeugdgezondheidszorg eraan zit te komen, daar met elkaar over te debatteren, zou ik dat heel graag met u willen doen. Dan een verschuiving van het basispakket naar het additionele pakket. Dan moeten we denken, ze zijn niet bij name genoemd omdat het ook nog onderwerp is van besluitvorming, maar dan moet u denken aan een aantal projectmatige zaken die nou niet specifiek raken aan de wettelijke taak. Hè, want het basistakenpakket, dat zijn echt de wettelijke taken die je moet uitvoeren. Maar als we kijken naar projecten zoals jongeren op gezond gewicht, en projecten als makkelijk zat, het alcoholmatigingsbeleid, dan zijn dat projecten die je uit het basispakket zou kunnen halen en naar het additionele pakket overhevelen. Want dat betekent, het additionele pakket, dat is vrij in te kopen door gemeenten, en dan kunnen gemeenten dus zelf besluiten wat ze wel of wat ze niet afnemen van een GGD naast het basistakenpakket, waar we gewoon alle 12 de volle inzet voor moeten hebben, nogmaals omdat dat de wettelijke taken zijn. Dus het gaat vooral om wat projectmatige dingen die uit het basistakenpakket gehaald zullen gaan worden en in het additionele pakket, en daar dus ook de gemeenten zelf over laten beslissen. Waarom wordt dat zo gedaan? Er zijn een aantal gemeenten van de 12. Hè, we vormen al samen, als 12 samen de gemeenschappelijke regeling. Er een aantal gemeenten zijn die strakker willen bezuinigen dan de afgesproken 5%. Nou, wanneer dat het geval is, kunnen ze ook die bezuiniging halen wanneer ze dat willen, door te kijken naar hun additionele pakket en eventueel daar een bezuiniging bereiken. Dus dat is ook de reden om tot een verschuiving over te gaan. Nog even naar die bezuinigingen, want ik hecht er wel aan om dat duidelijk te maken. Weliswaar nog niet in onze inwonersbijdrage, maar dat zal in 2016 het geval zijn wanneer die andere bezuinigingen mogelijk zijn, hè, door die verschuiving en door de integrale JGZ. Wat er wel gerealiseerd wordt, is dat er dus jaarlijks uitgegaan wordt van een nullijn. En dat betekent van jaar tot jaar 130.000 bezuinigen. Dus de GGD heeft van jaar tot jaar toch wel een enorme bezuiniging voor de kiezen, omdat er besloten is om die nullijn vast te houden. Nou, dat ook nog even ten aanzien van de bezuinigingen en het wel of niet halen van die 5%. Ik denk dat het wat genuanceerd ligt. Even kijken, werkgelegenheid, vestiging Emmen. De vestiging Emmen is al lang geleden besloten dat op te heffen om het allemaal te concentreren in Assen. Ja, dan zou de kale conclusie zijn dat er werkgelegenheid uit Emmen weggaat. Maar er zijn natuurlijk GGD-medewerkers die hun werkzaamheden in de regio's uitvoeren. En dat zal nog steeds meer het geval zijn wanneer we ook in het kader van, nogmaals, Centrum voor Jeugd en Gezin ook veel regionalere aanpak gaan uitvoeren.
Ik bedoel ook vooral de integratie met ICARE daarin. Dus niet alleen de GGD, want dat weet ik dat die al een aantal jaren weg zijn.
Maar dan lopen we erg vooruit op een situatie die waar eerst nog toe besloten moet worden en waar vervolgens nog een implementatieplan uitgewerkt moet worden om te zien hoe dat dan allemaal gaat uitpakken. Ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar iets over te zeggen, maar ik zou me kunnen voorstellen dat het niet het geval is, omdat je de deskundigheid en de mensen die het nu uitvoeren, nou, denk maar aan het vorige onderwerp dat we vanavond aan de orde hadden. Het werk moet wel gedaan worden en het werk moet door mensen gedaan worden die een bepaalde deskundigheid hebben. Even kijken of ik hiermee alle vragen heb beantwoord. De vraag van de ChristenUnie, verschuiving van de overheid, dat zal ik meenemen. Dat is, en ten aanzien van de SP, u doet een vraag die ik niet helemaal begrepen heb. Maar volgens mij is de vraag waardoor de baten zijn ontstaan.
Mevrouw Vrolijk.
Nee, dat is mijn vraag niet. Er is een bijzondere baten van 79.000 die als gevolg van definitieve afhandeling van de Stichting PGA Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, dossier, voorgesteld wordt om deze te herbestemmen. Overigens staat dit stuk in het stuk wat door de gemeente is opgestuurd, maar wordt er van zo'n ombuiging helemaal niet gesproken in het GGD-stuk. Dus dat vraag ik me ook af hoe dat in het stuk van hier wel komt, van burgemeester en wethouders, maar niet in het stuk van de GGD zelf.
Dat had het anders.
Maar dat wordt herbestemd, dus dat geld. En ja, ik vraag me af of dat
Dit is een technische vraag die u bij de ambtenaar had kunnen stellen, die ik op dit moment niet kan beantwoorden. Ik weet niet waarom die 79 is het, geloof ik. Waardoor die vrijvallen. Dus het zal te maken hebben met een taak die is uitgevoerd en niet meer uitgevoerd hoeft te worden. En ik weet het niet helemaal zeker, maar er ligt me ook iets bij met van de taak die door Groningen werd uitgevoerd en die overgeheveld is. Maar ik kan u het precieze antwoord niet geven. Maar u zou het antwoord kunnen krijgen bij de betreffende ambtenaar.
Mevrouw Vrolijk.
Ik heb toch hier een brief van de GGD die u zelf ook ondertekend heeft als voorzitter van het algemeen bestuur. Dus lijkt me toch wel handig dat u dan weet waar u voor getekend hebt, of niet?
Ik heb die brief nu niet bij me. Ik kan u gewoon nu geen antwoord geven. Wanneer u het antwoord tussen nu en de raadsvergadering nog wil hebben, dan kunt u dat antwoord krijgen.
Goed. Is er iemand anders die nog iets hierover wil? Dan kunnen we het onderwerp afsluiten. Actuele mededeling van het college presidium. Kijk, het college schudde nee. Het presidium schudde ook nee. Die vergeet ik niet. Verslagvergadering was wel weer opengeslagen. Maar. Iemand over het blad 1, 2, 3. Ja, met altijd. Iemand er.
Voorzitter, blad 3 geeft een weerslag ook van de vraag van mevrouw Vrolijk van de SP over de stimuleringsregeling. even naar de inhoud, want dat is wel interessant, denk ik, ook voor de rest van de Raad om dat te weten. Vorige keer werd door u nadrukkelijk gezegd dat allerlei dingen mis waren met de stimuleringsregeling. Daar hebben we even wat, zeg maar, gezocht van hoe breng je dat nou te sprake. Ik heb in ieder geval gezegd, lijkt mij niet dat we dat nu met naam en toenaam hier allemaal gaan noemen in de openbaarheid. Ik heb u gevraagd om even na afloop met mij te praten erover. En in dat samen spreken daarover hebben we de afspraak gemaakt dat ik dat allemaal aangeleverd zou krijgen tot op de dag van vandaag. Weet ik nog steeds niet waar het over gaat. En ik vind het wel waardevol om dat even met elkaar ook te delen, zodat we niet het suggestie hebben dat dus blijkbaar dingen zomaar misgaan. Ik heb tenminste geen enkel signaal van u gekregen, voorzitter, van mevrouw Vrolijk van de SP, waaruit blijkt dat er dingen mis zijn. En ik hou ervan dat er ook aan u mede te delen.
Dank u wel. Is het verder nog? Ik neem aan dat daar nog een reactie op komt buiten de vergadering om.
Voorzitter, dat prima, maar dat deden we vorige keer ook. En ik heb toen niks gehoord, maar ik wil vooral aan het publiek laten weten hier dat blijkbaar de signalen die hier worden geduid op de een of andere manier niet worden onderbouwd. En ik vind dat toch wel belangrijk om ook tegen u dat te zeggen.
Voorzitter, dat heeft u gedaan. Heeft het nu twee keer gedaan, dat is duidelijk. Het is geen discussiepunt dit. Het is een opmerking over een verslag en dat heeft u dus gedaan. En ik heb gezegd dat er buiten de vergadering om dan wel weer op gereageerd gaat worden. Ik heb goede relatie met SP, dus dat zal wel lukken. Over bladzijde 4. Niemand? Eens even kijken dat ik niet nog wat oversla. Nee, dat valt mee. Het laatste punt is de sluiting. Tot de volgende keer allemaal. Stukken? Ja, zie je wel. Maar er staan nog 3 stukken nog. Is er iemand die een van de genoemde stukken... Ja hoor, dat zul je net zien. Mevrouw Meulen wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou graag de mogelijkheid om eventueel 11a voor de volgende vergadering te agenderen.
U bent daar heel, voorzichtig in.
Ja, we moeten nog even de motivatie en dat soort dingen.
U gaat hem agenderen. U wilt hem agenderen.
Mogelijkheid openhouden om dat eventueel te agenderen. Kan dat?
Het is wel heel veel mogelijk. We gaan ervan uit dat u hem wilt agenderen.
Ja.
En als u niet met de motivatie komt, komt u er niet op. En welke ging het om, zei u?
11a.
Oké. Akkoord. Is er nog iemand die een mogelijkheid wil hebben om iets te agenderen? Nee. Dan ga ik hem nu wel sluiten. Tot de volgende maand.